Goedenavond, welkom op deze gemeenteraad van 9 juni. Zij verontschuldigt voor deze avond collega's Karel de Donder, Roland de Libert en Maurice Beekaert. Voordat we overgaan tot de dagorde van deze avond, geef ik graag het woord aan de afvaardiging van Subro Veld, die ons wat toelichting zal geven omtrent het Centrumpark hier in Deerlijk. Alsjeblieft.
Oké, dankjewel. Ik hoop dat jullie mij goed verstaan. Dus ik ben hier vandaag, ik ben zelf Annelies de Nijs, om mijzelf toch even introduceren. Wij hebben sinds meer dan een jaar eigenlijk een traject doorlopen nu voor het masterplan van het Centrumpark van Deerlijk. En we komen daar nu een beetje het resultaat ook van naar jullie toelichten. En dat gaat over een deel van waar jullie al stukken van hebben gezien in vorige vergaderingen. Dus onze kalender die heeft verschillende fases doorlopen. En nu zitten we echt aan het einde van dit masterplan. En in die tussenstappen zijn ook al een paar keer elementen van de studie aan jullie gepresenteerd. Ik ga daar een klein beetje op terugkomen. Maar uiteraard ga ik vooral focussen op het nieuwe element voor jullie. En dat is het ontwerp van de publieke ruimte en het vrije tijdscentrum voor hier het Centrumpark net voor of achter ons gelegen. Dus nog eens even heel goed situeren ook. Voor ons belangrijk als we hier het ontwerp van dat park gingen aanpakken, was heel dat concept dat al een tijdje geleden is gedefinieerd voor het centrum van Deerlijk. Die vijf strengen die heel belangrijk zijn en waarvan dat we dus die centrale streng C hier op het schema ook door het centrumpark loopt. En die ook heel wat verschillende dingen met elkaar verbindt, van aan het Gaverkasteel tot en met de bibliotheek, zullen we zeggen. Waarbij al die stapsteentjes wel heel belangrijk zijn, karakteristiek zijn voor het centrum van Deerlijk. En we gaan daar dus op aantakken met die oude brandweerkazerne. En we gaan daar echt op wel proberen een volledig park voor de inwoners van Deerlijk van te maken. Dus hier nog eens een beetje ingezoomd. Voor ons van belang eigenlijk, als we dat gaan ontwerpen, is die belangrijke functie die dat kan hebben, zowel Noord-Zuid als verbindend elementen tussen waar we nu vandaag zitten, het gemeentehuis zitten, en dan meer in het noorden de cultuur zitten. Maar tegelijkertijd zien we ook een opportuniteit op de lange termijn. We moeten die sociale woningen die dat daar staan dan even abstractie van maken en wegdenken op de langere termijn. Dan hebben we ook die Oost-West-verbinding tussen de Rodenbachstraat en de commandant Meijerstraat, die ook van belang kan zijn binnen het weefsel natuurlijk, voor voetgangers om daar door te kunnen steken. Dus die dingen zijn een beetje ons uitgangspunt geweest en natuurlijk hebben we een aantal uitdagingen bij heel dit ontwerp. Enerzijds hebben we al een bestaand park, wat ook heel wat waardevolle bomen heeft, heel wat mooi erfgoed als het aankomt op landschaps- en parkomgevingen. Dus dat gaan we zeker zo goed mogelijk integreren. Anderzijds hebben we die heel erg verharde omgeving van die brandweersite van vroeger, die kazerne. Dus ja, dat is toch wel een plek waar dat we graag een ander gezicht aan willen geven, waar we zeker op willen inzetten op die ontharding, op meer biodiversiteit enzovoort. En dan tot slot is heel de vraag ook geweest doorheen het masterplan, wat is de toekomst voor die sociale woningen op de site en hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen we eventueel dat hele gedeelte van de site waar dan nu die sociale woningen staan ook mee integreren in ons plan. En dan zijn we daarmee van start gegaan. In het begin hebben we daar een aantal randvoorwaarden voor gedefinieerd. Die hebben jullie normaal allemaal al te zien gekregen. Maar dat gaat zowel over het bouwprogramma als over de publieke ruimte. Ik ga nu meer focussen op dat laatste. En maar dus dat we echt gaan inzetten op die ongedwongen groene ruimte. Dat die plaats voor de auto echt naar beneden kon. Dat er eventueel kan gekeken worden naar ontmoetingsplekken in dat park. En vooral die verbinding Noord-Zuid, die heel belangrijk is. En dan was er de grote vraag natuurlijk, wat gaan we als programma op dat centrumpark uiteindelijk realiseren? Er is een hele discussie geweest over waar moeten die sociale woningen in de toekomst een plek krijgen en hoe gaan we die dan zo goed mogelijk integreren binnen het centrum van Deerlijk? Is dat dan op de site hier van de oude brandweerkazerne of is dat elders in het centrum? En dan is er die tussentijdse studie geweest die aan jullie in november is voorgesteld, waar dat, de verschillende alternatieven eigenlijk zijn onderzocht geweest. Waar komen best die sociale woningen? Er is een studie geweest op de bibliotheek zitten, op de site hier van het Centrumpark en ook op de depot zitten, meer in het zuiden, naast het Gaverkasteel. Uiteindelijk is die laatste als voorkeurssite daaruit gekomen en we kunnen er dus vanuit gaan dat op de lange termijn hier de sociale woningen zullen verdwijnen. Ik heb nog eens even, dat is gewoon ter info, die verschillende scenario's naast elkaar gezet, hè, die daarvoor zijn uitgewerkt. En dus uiteindelijk is er dan voor gekozen om op de site van het Centrumpark te gaan voor dat scenario 2, waarbij dat er dan verschillende dingen worden voorgesteld, maar vooral waar we kunnen gaan kijken naar die woningen richting depotsite en waarbij dat er ook verschillende kansen enzovoort gedefinieerd zijn geweest, waarbij dat we op het Centrumpark gaan kijken naar een nieuwe bibliotheek, maar dan bibliotheek plus. En waarbij dat de huidige BIP naar een verkoopscenario gaat. Dus dat was de voorgaande studie, zullen we zeggen, die dat daar dan is gebeurd. En waar dat dan ook dat programma, we hebben het dan een vrije tijdscentrum genoemd, omdat het echt iets meer moet zijn dan die bibliotheek. Het moet echt een open huis zijn voor de verenigingen, maar ook voor het vrije tijdspunt enzovoort. Dus dat daar van alles kan verweven worden en dat er vooral ook heel veel plaats is voor ontmoeten en een stukje cultuur dan ook natuurlijk. Dus dat is een beetje waar dat nu aan gedacht wordt, hè, voor op die site dan eigenlijk te integreren als publieke functie. En daar zijn we dan mee aan de slag gegaan en zijn we gaan kijken naar die verschillende randvoorwaarden voor het gebouw zelf. Hoe kunnen we dat in de toekomst ons inbeelden? Er moet uiteraard gekeken worden waar gaan we die uitleiding doen, want we kunnen dat zo'n beetje overal gaan positioneren op de site, maar dat is ook zeker niet de bedoeling. Hoe gaan we eigenlijk die verschillende niveaus integreren van de site? En we weten dat de kazerne zelf, het gebouw van de kazerne, hoger ligt eigenlijk dan de Harelbekenstraat. En dus daar zit toch een redelijk niveauverschil op dat we dan ook moeten opvangen in het gebouw en in de omgeving. Ook dat er in dat gebouw strategisch moet gekeken worden naar de circulatie enzovoort. En dat we zeker, en dat is puntje 4, willen activeren op 3 zijden. Dus echt die buitenruimte daar ook bij betrekken. Het is van belang, als dat daar op die nieuwe publieke ruimte komt te staan, dat er ook zo goed mogelijk een verbinding wordt gezocht tussen gebouw en buitenruimte. En dan puntje 5 heeft te maken natuurlijk met de gebruiksfunctie zelf, maar ook met het gabariet dat we aan dat gebouw willen geven. Maar dat we ook zeker gaan kijken naar een dakterras, dus een terugsprong van die bovenste verdieping, om zo ook ruimte te geven voor extra beleving op dat laatste niveau en ook een stuk groen inrichting als daktuin. En dan tot slot, de positie van het gebouw mag ook absoluut niet die continuïteit van dat park hypothekeren. Dus we willen graag die continuïteit echt bewaken voor het park zelf. Dus dat waren zo de randvoorwaarden waarmee gezocht is. Uiteraard zijn er ook randvoorwaarden in de verticale zin en in de positie van dat gebouw. We zijn het zo dicht mogelijk uiteraard gaan schuiven bij de dynamische straat, de Harelbekenstraat. En dan zijn we gaan kijken, ja, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk in die gevelprofielen gaan inpassen. En dan is er eigenlijk gekozen om toch een stukje afstand te nemen van het buurgebouw van Zeeman. Om daar enerzijds die toegang tot de parkeerplaatsen van de apotheek te kunnen garanderen. Ook nog enkele extra parkeerplaatsen in te richten langs het gebouw voor de kort parkeren kortbij dan. En dan eigenlijk daarnaast het gebouw te gaan inplanten. Zodanig dat er ook links hier nog een heel genereuze doorgang blijft richting park. En zo krijgen we iets dat wel inpast in de omgeving en dat ook echt rekening houdt met die omliggende gabarieten. Dat we daar ook niet overgaan en dat we proberen mooi in de rij van de Harelbekenstraat in te passen. Dus dat is een beetje de studie die dat er gebeurd is naar het gebouw zelf. En er zit natuurlijk nog heel wat mogelijkheden in. Hoe gaan we dat echt vormgeven? Dit is nog geen architectuurontwerp. Dit is meer een programmaoefening geweest van hoeveel vierkante meters moeten we daar nu samenbrengen en waar kunnen we dat best positioneren. En dan zijn we gaan kijken, als we dat inpassen, dus hier zien jullie het gebouw, dicht bij de Harelbekenstraat en zoals ik zei, met die afstand van 14 meter vanaan de naburige gebouwen. Maar wat zijn we dan gaan doen? We zijn dat ook gaan inpassen natuurlijk in zijn publieke context, in zijn publieke ruimte daar rond. En dan zijn we gaan kijken hoe kunnen we dat park gaan vormgeven. We gaan er straks stuk voor stuk door, dus geen nood, er komen nog wel wat slides om daarin te zoomen op heel die publieke ruimte. Maar wat ik al kan meegeven is, als we daar gaan kijken, is dat er ook een aantal principes gehanteerd zijn voor die verschillende aspecten van de publieke ruimte waar we ook echt rekening mee hebben proberen houden. En enerzijds, dus ik ga er even door van 1 tot 6, is dat we echt rekening hebben willen houden met de 4 gekleurde toegangen die we toch wel kennen rondom het Centrumpark. Elke kant of elke straat geeft eigenlijk rechtstreeks of onrechtstreeks toegang tot dat Centrumpark, in de toekomst dan natuurlijk. En daar willen we ook, ja, zeker ook elk van die toegangen een beetje specifiek zijn eigenheid geven. We zullen natuurlijk de Harelbekenstraat hebben, die de breedste toegang heeft richting dat park. En waar dat dan dat vrije tijdscentrum komt, dat zien jullie hier, het vierkantje. En dat is eigenlijk van belang als echt een aantrekking richting het centrum van het park. Aan de Rodenbachstraat hebben we Sœur Sourire, het café, waar langs dat die passage vandaag al bestaat. Maar dat is ook wel een heel specifiek element. Die cafétuin, die ligt daar ook vlak aan. En dus daar zijn ook heel wat mogelijkheden tot verbinding te bedenken. Aan de Hoogstraat hebben we de oude conciergerie van de brandweer, waar dat we ook specifiek een gebouw hebben dat die link legt tussen straat en park. En dan tot slot aan de Ameijenstraat zitten we eigenlijk met die onderdoorgang onder de woningen, waar dat eigenlijk meer een semi-privé karakter aan gegeven wordt, maar waar dat wel de doorgang gegarandeerd kan zijn. Als we gaan kijken, geeft ons dat ook een centrale parkruimte? Hè? Als we die connectiezones even abstractie van maken, geeft ons dat echt het hart van het park van meer dan een half hectare, dus 5500 vierkante meter, wat dat toch ook niet klein is en waar we zeker van alles mee kunnen doen voor de inwoners van Deerlijk. Het derde is, en daar ben ik daar net al even op teruggekomen, is dat we willen inzetten op die verschillende types van verbindingen. Enerzijds die Noord-Zuid-verbinding, waar we echt heel veel belang aan hechten, tussen wat hier dan heel concreet het sportcentrum en het gemeentehuis is. En willen we dat echt een vlotte voetgangers- en fietsersverbinding wordt, midden in het centrum. En anderzijds die Oost-West-verbinding, die van een heel andere aard kan zijn en die veel meer landschappelijk kan zijn, een trager karakter heeft, een meer groen en ingebed karakter zal kennen. Dat gaat dan gepaard eigenlijk met puntje 4, waarbij dat we inzetten op verschillende types programma's. We denken dat de meest actieve programma's voor dat park eigenlijk langs die strip dan moeten geclusterd zijn, of langs de straten, zoals hier het café. En dat dan in het centrum van die groenruimte van het park echt meer ruimte is voor parkprogramma's, rustige programma's, die dat kunnen aanvullen. We hebben natuurlijk, en dat zijn de laatste twee puntjes, ook heel veel aandacht voor alles wat dat met biodiversiteit te maken heeft en met regenwateropvang. Dus enerzijds die biodiversiteit, er zijn vandaag al waardevolle bomen. We gaan dat patrimonium zeker bewaren en we gaan proberen om daar nog wat aan toe te voegen, hè, zodanig dat we wat extra groene massa toch kunnen creëren hier in het centrum van Deerlijk. En ook, zoals ik daarnet zei, het is heel verhard vandaag. Ze willen echt inzetten op die ontharding. En dan dat regenwateropvang. Ja, het spreekt voor zich dat we zoveel mogelijk gewoon gaan laten infiltreren als we dan ook extra groenruimte creëren en dat we ook gaan kijken of er eventueel hergebruik en dergelijke mogelijk is. Dus dat zijn een beetje onze uitgangspunten waarmee dat we dan zijn gaan kijken en hoe zijn we dat dan gaan vormgeven. Dus hier zien jullie het plan nog eens, maar dan meteen al met een aantal programma's op, hè, zodanig dat ik daar ook kan naartoe werken. Maar hier zien jullie die Noord-Zuid-verbinding ook heel sterk terugkomen. Hè. Die is heel belangrijk voor ons. We hebben dat ook een beetje de actieve strip genoemd en dan die grote groenruimte centraal. Wat dat we daar nog op vinden, er zijn heel wat verschillende nuances in die publieke ruimte. Bijvoorbeeld hier aan de Harelbekenstraat zien we echt de mogelijkheid om een voorplein voor dat vrije tijdscentrum te creëren, maar dat ook meteen een plein is waar dat heel wat dingen op kunnen gebeuren. Daar kunnen een aantal foodtrucks op komen, daar kan een klein marktje op georganiseerd worden, maar daar kan ook gewoon dagelijks op gewandeld en gekuierd worden. Dus dat is hier een heel belangrijk aandachtspunt. We komen er straks nog ingezoomd op terug. En dan centraal zijn het meer die parkfuncties die af en toe wat meer op spel en dergelijke kunnen invullen. En anderzijds hier meer in de richting van het café gaan, richting een petankveldje of een spelelement in het bos enzovoort. En dan zien we hier ook de grotere groenruimte aan de oostzijde. We hebben dat ook in een axonometrietje gezet, zodanig dat jullie het volume van het VTC in relatie kunnen zien tot dat park. En dat we eigenlijk kunnen zien hoe dat we proberen om zo goed mogelijk de verschillende elementen met elkaar te verbinden. En dat dus het Vrije Tijdscentrum ook direct uitgeeft op die verschillende types van publieke ruimte, zowel op het park aan die zijde als op het voorplein aan deze zijde. Wat we hier ook op kunnen zien, is dat we heel wat groene massa eigenlijk bijcreëren, maar dat we ook zorgen dat er multifunctionele open groenruimtes zijn, zodanig dat we heel wat verschillende types gebruiken in dat park kunnen verwelkomen. En zoals ik zei, er zijn drie onderdelen in ons park binnen masterplannen. Dus enerzijds die actievere strip, anderzijds het bestaande park van vandaag, waar we een aantal kleinschaligere ingrepen in doen. En dan het nieuwe park, dat is eigenlijk de toekomstvisie eens de sociale woningen verdwenen. We hebben daar ook een aantal beeldjes van gemaakt. Ik laat jullie eerst de beeldjes zien en dan pas de plannen, omdat ik denk dat dat misschien een goed beeld geeft. Jullie kunnen al een beetje mee inbeelden hoe dat het er zal uitzien. Dus hier staan we met onze rug naar de Harelbekenstraat, zullen we zeggen. En dan zien we hier het VTC rechts. En wat we hier zien is eigenlijk een vergroend voorplein voor het VTC. En waar dat we heel wat mogelijkheden zien om multifunctioneel gebruik te hebben. Waar dat we ook nog de doorrit naar de ondergrondse parking hebben. Hier weergegeven door die wagen. Die dat we uiteraard moeten behouden. Maar waarbij dat we wel, en dat is voor ons heel belangrijk, dat perspectief richting de Hoogstraat al meteen kunnen zien. Waarbij dat je ook echt binnengezogen wordt een beetje in dat park. Wat we ook zien is dat die centrale parkruimte echt ook komt piepen en dat die ook mee dat groen karakter al geeft eigenlijk zelfs van op de Harelbekenstraat. Als we dan van aan de andere kant kijken, en nu zit dan mijn rug naar de Hoogstraat, dan zien we eigenlijk daaraan, we hebben het caféterras genoemd, dat is eigenlijk aansluitend aan die woning de mogelijkheid om een terras in te richten. En dat we zo het park ook binnenkijken en hier die centrale parkruimte, waarbij dat is de muur van de naastliggende appartementsgebouwen en hier de muur van de naastliggende woning, maar waarbij dat we heel wat groene ruimte bij creëren, waar vandaag eigenlijk de oude gebouwen van de brandweer staan. En op die manier kan er heel wat verschillende functies plaats krijgen. Ik zei hier al dat caféterras. Hier gaat het dan meer om groene ruimte voor wateropvang en gewoon groene massa. Maar hier onder de bomen zou het ook mogelijk zijn om enkele beweeg-fitness-toestellen in te richten, zodanig dat de jeugd, de jongeren, de kinderen daar ook ruimte krijgen om wat te spelen, te hangen en te bewegen. En dat allemaal geprobeerd in een zo groen mogelijke context te brengen. Als we kijken naar het bestaande park, wat we daar doen is vooral eigenlijk die openheid. Er zijn heel mooie open plekken die vooral bewaren en nog extra accenten gaan leggen. Enerzijds met de beplanting en anderzijds ook met één centraal element. Dus hier zien jullie het pad dat we verleggen ook, dat we meer centraal leggen, dat we laten doorlopen. Maar één centraal element en dat is eigenlijk een cirkel of een halfcirkelvormige bank, heel groot, die dat toelaat om gewoon dag in dag uit daar te kunnen zitten en te genieten van het park, maar die ook toelaat om kleinere culturele evenementen daar eventueel te laten plaatsvinden. En als er iets moet georganiseerd worden, kan dat eenvoudigweg daar gebeuren. Anderzijds is het echt de kracht van die grote bomen die plek ook wel maakt. Dus dat is het bestaande park. En dan als we kijken, dat is meer die toekomstmuziek. Hè. Dus van de andere zijde, het nieuwe gedeelte van het park, dan zien we ook weer die grote open centrale groenruimte die van belang is. En dan die beplante randen die eigenlijk die open ruimte mee gaan vormgeven en gaan kaderen. En dan tot slot zien we ook hier enkele natuurlijke spelelementen. Dat gaat over liggende boomstronken, over enkele prikkels eigenlijk voor de kinderen om daar ook mee te kunnen gaan spelen. En dan hier een schematische voorstelling van dat vrije tijdscentrum. En om jullie even duidelijk te maken, ook ik sprak al van wat dat is toekomstmuziek enzovoort, dan kunnen we het masterplan eigenlijk opdelen in verschillende fases, want we gaan dat niet allemaal ineens kunnen doen. De sociale woningen staan hier nu nog en dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. Dus het project kan op een redelijk eenvoudige wijze opgedeeld worden in twee fases. En jullie zien hier de rode contour rond het projectgebied. Dat is eigenlijk de fase die dat we quasi meteen kunnen realiseren, mits sloop uiteraard van de gebouwen van de brandweer. En dan is er in de toekomst, als de sociale woningen verhuizen en hun onderkomen gevonden hebben op de depots zitten, dan kunnen we eigenlijk dat deel van het park ook gaan aanpakken en het vrijtijdscentrum gaan realiseren. Hier zit er een klein stukje op de rand, maar dat houdt ons niet tegen om nu, het ligt niet op, het gaat geen conflicten brengen binnen de fasering. En dan zijn er eigenlijk nog een aantal opties die dat we daarin gedefinieerd hebben. Dat is als er ooit een andere toegang is voor die parkeergarage bijvoorbeeld, of als we de connectie verder willen maken met het gemeentehuis. En dan toon ik nu eigenlijk het plan van wat is dat dan, die fase 1. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat is het eerste wat er gerealiseerd gaat kunnen worden. En dus de sociale woningen die er nog staan, er is nog geen sprake van dat vrije tijdscentrum. En dus we hebben ook een stuk van het park dat maar gerealiseerd zal worden, maar toch ook al een groot stuk. En er zal ook al een heel groot stuk kunnen onthard worden, wat voor ons natuurlijk ook van belang is. Hè. Hier heel die centrale ruimte die ook mee groen gebied gaat kunnen worden. En dus deze ruimte, die hebben we, dus dat is eigenlijk nummer 1 of zone 1 en 2 van wat ik daarnet besprak, dus die actieve strip en dat bestaande park, die hebben we heel bewust op die manier al beginnen vormgeven, zodanig dat die echt vlot aansluiten op die toekomstige parkruimte. En wat dat hier ook van belang is, dat is ook heel vaak ter sprake gekomen in het uitwerken van het plan, is dat dat ook al een plek is waar dat van alles kan plaatsvinden, hè, waar dat al verschillende evenementen kunnen georganiseerd worden op verschillende wijzes. We zorgen ervoor dat er, mits de verschillende schalen natuurlijk van die evenementen, dat die een plekje kunnen krijgen in dat park. Enerzijds hier centraal, binnen de ruimte, en waar dat we kunnen gaan kijken naar een zone met versterkt gras, zodat er eenvoudig tenten kunnen opgezet worden. En anderzijds hier op het voorplein kunnen er tenten van iets kleinere formaat ook opkomen, maar kan dat wel al voor een zeer omvangrijk evenement eigenlijk kan daar plaatsvinden. En natuurlijk kunnen er ook in plaats van tenten andere, de podiumwagen kan daar plaatsvinden, de verschillende foodtrucks enzovoort. Dus die kunnen allemaal vlot ingepast worden. Dat is een belangrijk element om even toe te lichten, denk ik, omdat dat een functionaliteit is die niet standaard op dat plan staat, natuurlijk. En als we dan gaan kijken aan dat voorplein, we hebben daar een aantal beeldjes ook van gemaakt, meer dan de perspectiefjes die ik daarnet toonde, omdat het belangrijk is omdat dat de verbinding echt vormt tussen de Harelbekenstraat en dan het centrum van het park. En omdat we daar echt die, hoe dat park eigenlijk tot aan de Harelbekenstraat komt, hebben uitgewerkt als een beetje een groene pleinruimte, die het evenwicht zoekt eigenlijk tussen die pleinfunctie echt en dan al meteen een groen park te zijn tot aan de straat. En dan zien we hier een zoom van dat voorplein. Ik ga er nog even op in. Dus we hebben hier de rand van de sociale woningen die al beplant is. Dus daar houden we de bomen ook. En dan zien we hier hoe dat het plein eigenlijk breed begint en dan smaller wordt om eigenlijk die doorsteek te gaan vormen. Er is heel wat mogelijkheid. Hier zien jullie ook de podiumwagen en de kraampjes staan. Maar er is heel wat mogelijkheid om van alles daar te organiseren en vooral ook om extra groen in te richten. Wat jullie hier zien is ook die doorrit van de auto's richting de parkeergarage waarover ik daarnet sprak. En dan enkele referentiebeeldjes die dat ook aangeven. En we willen echt die sfeer hebben van een plein dat heel groen is ingericht, maar waar dat ook van alles nog mogelijk is. En dan zien jullie hier op de rand met het park ook een klein gedeelte waar we een aantal waterspelletjes willen inrichten. Omdat we daar op die plek, centraal in het park, dat ook heel aangenaam kan zijn en dat de kinderen daar ook vlot en veilig kunnen spelen. Meer centraal, als we verder doorgaan en naar het noorden, dan zien we de ruimte waar we echt in het hart van het park zitten dan, en waar dat we gaan kijken naar die verschillende ruimtes rondom die strip. Enerzijds dat fitnessbos waar ik daarnet al naar verwezen, die groenruimte waaronder een aantal bewegingstoestellen enzovoort kunnen staan. Hier eerder die natte groenruimte waar we die wateropvang organiseren, ook heel bewust in die biodiversiteit inzetten. En hier een spelelement, we hebben dat nu de slapende slak genoemd, omdat dat eigenlijk iets is waar we echt met die topografie een beetje willen spelen, zodat de kinderen daar kunnen afglijden enzovoort. Zodanig dat dat een locatie is waar dat de kinderen ook in het centrum van het park eigenlijk echt een plek hebben voor te spelen. En dan hier zien we dat versterkt grasplein waarover daarnet spraken. En dan meer naar het noorden, dus hier aan de Hoogstraat, zien we waar we nu café hebben gezet en aan het terras van het café. Die strip die dat hier ook doorgaat tot aan de straat. Een groene muur die dat we willen inrichten aan deze zijde. En dan ook hoe dat we eigenlijk de Hoogstraat ook mee een stukje heraanleggen, zodat als je daar doorrijdt, dat je het gevoel al krijgt van, ah ja, hier is een publieke ruimte, hier is het Centrumpark en dat de bezoeker eigenlijk wel naar binnen gelokt wordt. Dat doen we zowel aan de kant van de Hoogstraat als aan de kant van de Haraldbeekstraat. Als we dan meer gaan kijken naar het bestaande park, dan zien we hier, wat ik daarnet over sprak, die open plek tussen de grote bomen, het petankveld, een stuk nog die spelprikkels die onder die bomen worden ingericht, die een beetje die extra spelelementen in die groene ruimte benadrukken, maar die ook ruimte laten voor echt groene ontwikkeling. En zodanig dat die rand, die is vandaag ook al erg groen, maar we willen die graag wat minder gecultiveerd maken, maar eigenlijk echt die inheemse planten daar vooral laten floreren. En dan ook hier de doorsteek richting de Rodenbachstraat, die vandaag eigenlijk al vlot bestaat en waar we zeker ook de link mee willen leggen. En dan hopelijk dat er ooit in de toekomst nog de mogelijkheid is om een directe link te hebben tussen de tuin van Café Sarsourier en het Betankveld bijvoorbeeld. Dat zou een win-win zijn die wij in de toekomst wel mogelijk zien. En dan kom ik bij de cijfers, hè. Dat is ook belangrijk. Daar denk ik, gaan jullie niks op kunnen zien, maar ik heb het er maar ingestoken en ik heb vooral een tweede slide erin zitten met de conclusie. Maar het is maar om te tonen, we hebben dat helemaal doorgerekend, dat voorontwerp voor die fase 1, hè, dus dan heb ik het enkel over die zone waar ik het daarnet over had. En als we dan de samenvatting bekijken, dat is hopelijk wel leesbaar, voilà, dan hebben we verschillende categorieën natuurlijk van werk. En daarin komen we op een totaal van, als we het met BTW enzovoort inrekenen, van een €750.000. Dat is ook het budget dat voorop gesteld werd. We hebben die raming, want we zitten vandaag natuurlijk met de hoge prijsschommelingen enzovoort. Dat moet ik jullie zeker niet vertellen. Dus dit is de doorrekening die we nu van de geüpdate plannen hebben gemaakt begin juni. Dus dat is ook niet onbelangrijk om te weten. En dus die zal nog verder verfijnd moeten worden en die zal ook nog natuurlijk bijgesteld worden naar gelang de prijsschommelingen die er nog zullen zijn. En nu we dat weten, kan ik misschien ook al een doorkijk geven. Dus wat dat voor ons de planning is, dat is ook niet de bedoeling dat jullie daar elke letter op kunnen lezen. Maar we zitten eigenlijk in deze fase van het traject. Dat wil zeggen dat we echt gaan kijken naar het ontwerptraject nu van het park zelf. En waarbij dat we nu in belangrijke fase eigenlijk willen afronden voor het bouwverlof. Dat is de omgevingsvergunningsaanvraag. En dus we gaan daar kijken om die in te dienen nog in begin juli, zodanig dat we vlot vooruit kunnen en dat we hopelijk het aanbestedingsdossier nog voor het einde van het jaar kunnen gunnen aan de aannemers. En dat we eigenlijk in 2023 kunnen starten, voorbereidende werken en dan uiteraard starten met de aanleg van fase 1 van dit plan. Dus dit is zo'n beetje het totaalbeeldje, hè, wat we met het masterplan gemaakt hebben. En dan heb ik al meteen eigenlijk een beetje meer detail gegeven over die eerste fase en wat dat we daarmee naartoe gaan. Voilà.
Dank u wel, Annelies, voor deze mooie presentatie en het geleverde werk. Daarnaast zou ik ook wel de werkgroep hier intern onder leiding van Tine de Gloire willen bedanken voor het voorbereidende werk, vooraleer jullie van start konden gaan, en de medewerking ook wel tijdens, denk ik wel. Zijn er vragen hieromtrent? Louis Haring.
Ik heb zien staan op uw slide fase 3, maar je hebt er niet over gesproken.
Ja, jawel, dat is eigenlijk omdat dat voor ons opties zijn. Dat is ik had het misschien niet fase 3 mogen noemen, Dat is een beetje een foutje van mijn kant. Dus dat is eigenlijk waar we doorkijken. Zoals daarnet zei, moest die cafetuin in verbinding kunnen komen te staan en dat die poort af en toe open kan staan naar het betonterrein bijvoorbeeld. En dat we kunnen gaan kijken naar een herinrichting. Of dat we hier kunnen kijken als die ondergrondse parking bijvoorbeeld niet meer bereikbaar moet zijn, dan kan dat eventueel mee onderdeel worden bijna van het plein. En zo'n elementen zijn we gaan proberen identificeren. En de verbinding met het gemeentehuis. En dan hier hebben we een keer wild gedaan. Dat is onze vrije denkpiste. Stel dat er hier aan, daar is een kinderdagverblijf vandaag. Dus stel dat die ook een stukje speelruimte achterin inrichten. En dat daar een poortje kan komen. En dat daar mee in verbinding kan komen te staan met het park bijvoorbeeld. Nee. Dus al die stukken, ook dit stuk is niet van de gemeente. Sursourier is, bij mijn weten, niet van de gemeente. Tenzij dat er intussen even andere dingen zijn. En dit natuurlijk wel, dat is aan het gemeentehuis. Maar dit zijn eigenlijk gewoon maar aanduidingen. Dat zijn ook geen vaste elementen binnen ons masterplan. Het park werkt perfect zonder die stukjes. Daar zijn we wel van uitgegaan. Dat is nog van de kindertuin, ja. Ja. Daarmee dat we dat nu anders hadden. Moest het van jullie zijn, hadden we het gewoon meegenomen al. Hè? Dan zat het bij in onze plannen gewoon.
En jullie werken enkel rond het masterplan, rond het park, rond het vrije tijdscentrum?
Ja. Het vrije tijdscentrum zal in, dus nu gewoon als masterplan, waar komt het, wat zijn de randvoorwaarden, maar het architectuurontwerp zal onderwerp zijn van een nieuwe opdracht die moet gelanceerd worden. Dat zit niet binnen onze opdracht, dus dat is in de toekomst te bepalen, eens dat de projectdefinitie en zo, en het programma daarvan scherpgesteld wordt door de gemeente. Dus ook de vormen die dat daaraan gegeven zijn, misschien voor de duidelijkheid hier binnen, dat gaat om echt volumestudies, hè. Dus dat is ook nog zeker geen architectuurontwerp wat jullie in de beeldjes zien, hè. Voor de duidelijkheid.
Dank u wel.
Als jullie het goed vinden, dan doen we gewoon.
Maar ik kan ter gesproken geweest van een terras. Bij het centrum kan nu ook misschien het niet. Snap je dat zon, een avondzon, dat je
een
vastmaakt, dat belangrijk is. Boven is een dak, een dakterras.
Ja.
Onder de parasol. Onder de parasol is daar, ja.
Doen die donder, alsjeblieft.
Dank u. In uw raming, €756.000. Ik veronderstel, de afbraakwerken van de kazerne zijn daar niet in begrepen?
Nee. Dat zit, dit is het aanleg van de publieke ruimte na afbraak.
Ja. En is er daar al een offerte rond opgevraagd geweest?
Schepen van patrimonium.
Nee, er is daar nog geen offerte voor opgevraagd geweest.
Ah, nee. Oei, ik zag schiep een schaalfout knikken. Nee, dat klopt dus niet. Nee.
Ja, een raming, maar dus zie ik nog geen offerte.
En mogen we de raming kennen daarvan?
Of? Ik kan dat niet van buiten, eerlijk gezegd.
Nee. Dus misschien nog een beetje gevaarlijk, zolang dat nog niet, dat in bende raming is.
Ja, de prijzen zijn dan nu veranderd.
Om dat
nee. Ja, maar ja, maar misschien dan in besloten...
Het zit hier niet bij.
Kan dat wel
zoals keer... Annelies zegt, zit er niet bij. Bij die 756.000 euro.
Ja. Wel, mijn tweede vraag ben ik nu even kwijt. Excuseer.
Anders neemt Frans even over.
Is er,
en dan komt
de
misschien
vergunning...
op uw vraag terug.
Pardon? Zegt u?
Anders geef ik het eerste woord aan Frans en dan terugkomt, moest uw vraag...
Ja, het is een gedeelde vraag. Van, in die prijs zit daar ook de vergunning van Bevels in inbegrepen? Als die wordt vastgesteld.
In deze prijs zit dat nog niet in. Er wordt nu wel... er wordt nu proeven... En, er is een sloopopvolgingsplan mee opgesteld al. Dus daar bleek voorlopig... geeft te erge dingen uit. Maar we moeten dus nog nagaan, want die PFOS, gezien het een brandweerkazerne is, is dat wel een extra aandachtspunt. Dus het studiebureau, dus bureau Knokkaart werkt ook met ons mee. Die zijn nu aan het kijken hoe dat eventueel verder moet bekeken worden. Dus, maar de gemeente is daar ook van op de hoogte, bij de ambtenaren en dus bij Tine en collega's is dat wel te zien.
Rond die verharde graszone,
ja.
Zijn er daarop vandaag voorbeelden van?
Ja, dat wordt heel veel gebruikt. Dat zijn eigenlijk vooral zo van die weiden waar dat ook af en toe tenten op staan. Daar wordt dat heel veel voor gebruikt. En ook in graszones waar dat eigenlijk de brandweer moet door kunnen. wordt dat heel, dat is eigenlijk een grindgazon, hè. Er zit een laagje onder en dan komt daar terug een laagje aarde op waar dat gras wordt ingezaaid. Dus op zich is dat een verstevigde zone, zodanig dat je niet de modderpoel maakt nadat daar één keer een camionet overrijdt, bij wijze van spreken.
En dan in verband met de afbraakwerking van de sociale appartementen, hebben we daar al zicht op wanneer men aan die afbraakwerken zou beginnen?
Om expliciet eerst de verhuis van alle bewoners op orde te hebben. En dan pas kunnen we definitief de afbraakwerken opstarten en de aanneming ervan.
Ja, omdat mijn bezorgdheid is, u legt toe van we starten in 23 met de voorbereiding en realisatie.
Ja.
Dat we dan niet een zeer mooi aangelegd park hebben voor toch wel een de prijskaart die eraan vasthangt. Het zou jammer zijn dat er daar dan al onmiddellijk schade is bij het afbreken van de omliggende gebouwen.
Dat zal een stukje onvermijdelijk zijn, maar schade is natuurlijk een groot woord. Er is eigenlijk rekening gehouden bij Hans van Ontwerp dat dat ook moet gebeuren. Die faseringen, we hebben er zelf over gesproken in de werkgroep. Dat we bepaalde aanleg
wat tijdelijker
gaan doen. En dan, tegen dan gaan we wel al vermoedelijk een beter zicht hebben, maar we zijn dat niet zeker. Maar vermoedelijk gaan we al een beter zicht hebben op timing van herlokalisatie. De mensen zijn al aangeschreven geweest, er zijn ondertussen ook al mensen die te kennen geven hebben om te willen verhuizen. En natuurlijk zijn we ook bezig volop aan het werk aan een alternatieve piste van nieuwbouwwoningen. Maar dat is dan een ander verhaal. Dit maakt niet deel uit van dit.
Veel liefst dan dat, ja. Oké, okay, dank u wel.
Het lijkt mij inderdaad nogal evident dat de mensen er eerst uit zijn vooral dat mijn af te breken is. Dier Dummer, ja, alsjeblieft.
Ja, het is een schitterend project. Dus alle lof daarvoor. Nog deze bedenking. Wie zijn er bepaalde financiers of subsidiekanalen? Of wie gaat dat betalen?
Wij gaan dat betalen, sowieso. Dat is voorzien in meerjarenplanning. Dus dat is... De gemeente gaat dat betalen. Ja, dat zit volledig in meerjarenplanning. Maar wat er wel nog kan gebeuren is, er is opnieuw een oproep onthardingsstrategieën. En mogelijk, wij hebben die al een keer aangevraagd. Nee, wij niet. Dat is nog vorige legislatuur, als ik me niet vergis. Is die aangevraagd geweest, is die toen afgekeurd. Heel spijtig, want het is een terrein dat eigenlijk 100% verhard is naar bijna... ik ga niet zeggen 100% onthard, maar het scheelt toch niet veel. En we gaan die nu opnieuw indienen, want er is opnieuw, in het kader van Blue Deal en dergelijke, is er opnieuw een oproep voor onthardingsprojecten en we gaan hem opnieuw indienen. Dus misschien valt er nog iets uit de bus daaruit.
Verder geen vragen? Dan wens ik u nogmaals te bedanken, Annelies, voor uw aanwezigheid. Weet u, als u nog eens in het gemeentehuis loopt en er roept iemand Veronique achter u dat scheepsgehaald is, vond ik al je naam niet.
Ja, maar hij gaat het ooit onthouden, hè, dat analyse.
Dan gaan we over tot de dagorde. Eerste punt, gemeenteraad van 28 april, notulen en audioopname, goedkeuring. Zijn er vragen over dit verslag? Nee, dan wordt dit verslag goedgekeurd. Punt 2, Jagershof, overdracht wegenis en infrastructuurwerken naar openbaar domein, ontwerpakte, goedkeuring, Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus inderdaad, de gemeenteraad wordt gevraagd de overdracht van de wegenis en infrastructuurwerken in de verkaveling Jagershof naar het openbaar domein goed te keuren. Dus perceel rond met wegenis en infrastructuurwerken gelegen in de Kapelstraat dient te worden opgenomen in het openbaar domein. De rioleringsinfrastructuur RWA en DWA zijn in de leidingen die zich bevinden in het hierboven beschreven goed, worden overgedragen aan de watergroep. Dus er werd een ontwerpakte opgesteld en dus de overdracht geschiet om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor opname in het openbaar domein. Dus de gronden worden kosteloos afgestaan aan de gemeente.
Dank u wel. Schepen, zijn hier vragen? Philippe Terijn, alsjeblieft.
Gewoon even een praktisch vraagje gezien in het verslag van de agenda dat de overlaat wat gevraagd om kosteloos gebruik te maken van het openbaar domein. Om zijn werkmateriaal daar te stockeren, dat is blijkbaar niet toegestaan. Is dat eigenlijk, hoe komt dat hij hem dat vraagt? Is dat, er is toch waarschijnlijk geen, geen dividendje om dat altijd te doen of zo? Of,
Er moeten nog een aantal huizen worden gebouwd. En de aannemer is nog bezig in feite op openbaar domein om een en ander daar te plaatsen. Dus moet hij wel dan in naam openbaar domein vragen. Aangezien dat gaat overgeven zijn aan de gemeente.
Dus je vraagt eigenlijk kosteloos gebruik van het openbaar domein. Goed, het moet een retributie betaald worden, heb ik dan gezien. Allee, dat is lang in het verslag. Maar dat is toch altijd zo? Allee, ik weet niet hoe dat komt, dat hij dat vraagt. Of,
dat is een keer proberen. Eigenlijk is het niet fair, want hij heeft eerst op vet opgegeven. En moesten we dat nu echt bij ons toelaten, omdat het toch voor ons eigen is, dan moet je dat op voorhand meegeven, om objectief te zijn naar alle mensen die offerte indienen. Dus, en daarom kunnen we dat ook niet toelaten. Maar ik denk dat dat soms in sommige gemeenten misschien wel zo is, van, ah ja, oké, ja, het is voor ons eigen, van dat toelaten. Maar wij kunnen dat niet objectief. We kunnen dat niet. Ja.
Goed, anders geen vragen omtrent dit punt. Vraagt iemand de stemming? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Punt 3. Leveren van klein ICT-materiaal. Raamovereenkomst Vlaamse overheid. Toetreding, goedkeuring. Schepen van Est, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Nog een keer een toetreding tot een raamovereenkomst voor het leveren van ICT-materiaal. Deze keer met de Vlaamse overheid als aankoopcentrale. U kent het systeem. Kwestie van onze administratieve overlast voor het bestellen van klein ICT-materiaal zo klein mogelijk te houden. En een toetreding tot een extra raamovereenkomst om ook het aantal merken en toestellen dat wij kunnen gebruik van maken ook te gaan verbreden. Zoals altijd geen verplichting tot aankoop of niets, maar wel een officiële toetreding.
Dank u wel. Vragen, Flip Terrein alsjeblieft.
Wel, het is eigenlijk een beetje mijnzelfde bemerking als de vorige gemeenteraad. Hè. Dus de lokale handelaar zal dus ook hier, of, hier weer geen kans hebben om bepaalde zaken te kopen. Dus ik vraag me af, het gaat over de printers en toetsenborden en dergelijke. Zijn dat dan grote bestellingen of is dat dan, gaat dat over één printer? En ik vraag me dan eigenlijk af, als dat eigenlijk over één printer gaat bijvoorbeeld, kunnen we dan niet bij één of andere lokale handelaar gaan? Allee, ik weet in de adviesraad economie, waar er heel wat mensen daar aanwezig zijn, die brainwashen om de lokale handelaar in de kijker te zetten, om die mensen eigenlijk, hun producten te laten promoten of in de kijker te staan. En dan gaan wij als gemeente dus eigenlijk over de gemeentegrenzen heen bepaalde zaken aan kopen. Eigenlijk kan me voorstellen dat dat allemaal eenvoudiger is en dat goedkoper is misschien. Maar als dat moest dat dan een hele moeilijke printer zijn of beeldscherm, maar dat een voor één printer is bijvoorbeeld. Allee, ik weet niet hoe jullie dat dan zien eigenlijk.
Letterlijk, de lokale aanbieder die wilt nog insteken voor de gemeente en heel die papierlast doen aan zijn kant, die is er gewoon niet. We zien dat vaak ook bij andere aanbestedingen. Nee? Als je een opdracht uitschrijft en er hangen al de voorwaarden aan om te kunnen leveren aan een openbare instantie, ja, dan zeggen ze, ja, sorry, maar voor 2 printers en 3 koetsenborden ga ik echt niet zo'n administratieve romslomp gaan doen. Dus het is aan 2 kanten dat een administratieve romslomp is. En inderdaad, dat gaat niet over, als het echt over grote bestellingen gaat, ja, sowieso spelen de grotere dan op prijs, dus dan is het een echte procedure en ja, is het sowieso de grote leveranciers die het alleen maar halen. En is het klein, ja, dan is het bijna niet haalbaar om zelfs nog iemand te vinden die de hele procedure wil aflopen. Dus vandaar dat er met raamovereenkomsten gewerkt wordt, waar dat uiteraard iedereen vrij is om ook aan deel te nemen. Nee, ook een lokale handelaar in theorie, maar dat is dan wel op het moment dat de raamovereenkomst wordt gemaakt. Maar lokale aanbieders die willen heel de romslomp doen om voor zo'n kleine bestelling die administratieve molen te doen, ja, die vind je ook gewoon niet. Moet er ook realistisch in zijn. Dat is het ook, denk ik, persoonlijk dan eerder ook niet waard om dat helemaal te doen. Dus zijn dat inderdaad aanbieders die dat ene keer doen om in die raamovereenkomst te geraken en dan is het een win-win. Zij kunnen gemakkelijk aanbieden, wij kunnen gemakkelijk kopen.
Ik weet niet, is dat besproken geweest in de adviesraad economie? Allee, er zijn heel wat mensen die er lid van zijn. Ik weet niet hoe lang die mensen dat hier moeten zijn.
Ja, het is gereglementeerd. Dus je kunt niet zomaar zeggen, we gaan nu een keer een printer gaan kopen bij iemand uit de gemeente. Dat gaat dus niet. Hè. Tot spijt van wie het beneedt, maar dat gaat niet. En je kunt ook niet zeggen, als je offertes vraagt, en de eerste is iemand van buiten dierlijk, en de tweede is iemand van binnen dierlijk, en het scheelt maar 250 euro, want dat heb ik nog een keer opgemerkt. Dan kun je niet zeggen, we gaan toch een tweede pakken van eerst van dierlijk. Dat gaat niet, Filip, dus ja, helaas.
Verder nog vragen rond dit dossier? Nee. Vraagt iemand de stemming? Dan wordt het goedgekeurd. Punt 4. Aankoop minigraven. Lastvoorwaarden, raming en wijze van hunnen. Goedkeuring. Schepen, schaalvoet, alsjeblieft.
Ja, om eigenlijk wat beter onze werkzaamheden te kunnen doen op onze begraafplaatsen, hebben we eigenlijk al vanuit de meerjarenplanning budget voorzien om een minigraver aan te kopen. Dat stelt ons in staat om een beetje efficiënter te werken tussen de graven door, tussen de graven door. En voilà, dat komt vandaag op de orde, de lastvoorwaarden en de raming van wijze van hunnen.
Dank u wel.
Het is voor de twee begraafplaatsen natuurlijk.
Ja,
is dat gemakkelijk transporteerbaar dan met...
Ja, dat is echt...
Er is al materiaal voor.
Ja, we hebben daar een vrachtwagen voor. Hè. Bijvoorbeeld een truck voor de feestmateriaal vervoert vervoert andere zware materiaal. Het is zodanig klein dat je het op bijna al onze wagens zou kunnen zetten. Allee, onze... Niet de gewone wagens, maar de werkwagens. Zou het kunnen, ja.
Nog vragen? Vraagt iemand de stemming rond deze aankoop? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Punt 5. Uitbreiden leraarszaal en bouwen van 3 zorglokalen. De SAM, lastvoorwaarden, raming, wijze van hunnen en starten plaatsingsprocedure. Goedkeuring. Burgemeester, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Dus de motivering is de volgende. U weet het of u weet het niet, maar in de SAM wordt er al een tijdje toch gekampt met plaatstekort. Het gebouw barst eigenlijk letterlijk uit zijn voegen. Dit betekent dat therapeuten hun job uitoefenen in de handen van de school, waar we eigenlijk niet veel reclame moeten mee maken. Dus het is eigenlijk hoog tijd, denk ik, om het gebouw aan te pakken. Wat ik er wel wil aan toevoegen, dat is het feit dat de werken in de KEM, dus in de andere vestigingsplaats, momenteel allemaal via planning of via volgens het plan goed verlopen, kan het zo zijn. Maar in de SAM is er nu toch ook wel nood aan uitbreiding. Niet alleen voor leerkrachten, uiteraard een stuk vandaar uitbreiden van de leraarszaal, maar anderzijds ook voor de leerlingen. Volgende maand op de gemeenteraad zal ik het doorlichtingsverslag toelichten. Dat staat volgende maand geagendeerd. Dat was een goed rapport dat we gekregen hebben, zeker wat het pedagogische betreft, zeer goed zelfs. Anderzijds is het wel zo dat er toch een aantal bemerkingen waren naar bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Een aantal aandachtspunten. We moeten niet erger maken dan het is. Maar laat ons maar zeggen dat deze goedkeuring, of hopelijk deze goedkeuring van dit punt, toch al zal bijdragen tot een van de opmerkingen die in het doorlichtingsverslag aan bod komt. Dus de vraag aan de Raad is, kunnen jullie akkoord gaan met de uitbreiding van de leraarszaal, het bouwen van de 3 zorglokalen? En zoals u ziet is de uitgave voor deze opdracht geraamd op €114.946, exclusief BTW.
Dank u wel. Tundi Dont, alsjeblieft.
Op het plan die in beta-agenda-punt zit, is dat aan de voorzijde van die woning dat die uitbreiding komt? Ik bedoel daarmee aan de straatkant?
Het is een stuk naar de speelplaats toe.
Ja.
Dus ja, dat is eigenlijk wel gekoppeld aan de voorzijde, maar het is dieper,
ja.
Het is dieper dat de uitbreiding komt.
Gewoon de vraag van die parkeerplaatsen die daar vooraan zijn, die worden eigenlijk wel zeer intensief gebruikt door de school, die blijven dus bestaan dan? Of heb ik het verkeerd voor?
Je zult het niet verkeerd voor hebben.
Nee, ja. Omdat ik denk van, er is daar wel echt wel heel wat, moet ik dan zeggen, tijdelijk gebruik door wagens die met kinderen naar school komen ook, met de beperking, die fysieke beperking bedoel je dan. Dus die blijven gevrijwaard. Ja. Oké, dank u wel.
Dank u wel, Frans Kemsteke, alsjeblieft.
Ik heb dat ook doorgenomen, maar die aanstelling van die architect heb ik ergens gemist. Is dat een tijd geleden gebeurd dat ik dat niet gezien heb? Of?
Ja, wat is de definitie van een tijd geleden natuurlijk?
Drie maanden, vijf maanden?
Die aanstelling is al sinds gebeurd, maar ik kan u niet uit het hoofd zeggen wanneer.
Wens u daar een antwoord op te krijgen wanneer dat die aanstelling
gebeurt? Ik kan niet van u zijn, Frans. Ik
kan dat een keer zeggen,
ja.
Ik kan dat niet geven.
Dank u wel. Liep erin.
Dat er moest een budgetwijziging zijn daarvoor waarschijnlijk. Allee, heb ik gelezen. Dat komt dus nog waarschijnlijk. En subsidies zijn dat waarschijnlijk?
Nee.
Geen subsidies.
Nee.
Anders nog vragen rond dit punt? Vraagt iemand de stemming? Nee, dan wordt dit punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 6, Hazelwest. Syntheseverslag van de activiteiten van 2021. Het is een kennisname. Dank u wel. Punt 7, DMVS, algemene vergadering van 15 juni 2022 moet dat zijn, uiteraard. Goedkeuring van de agenda.
Hoor ik maar misschien even, want ik heb het puntje 6. Ik heb die info-vergadering gevolgd. Omtrent Havelwest, daar was er onder andere sprake van een samenwerking. Fluvius en een commercieel bedrijf, Tenenet. Ik had daar zo in de wandel hangen na die vergadering, was daar nog een beetje commotie over. Ik weet niet hoe dat beleid daar tegenover staat, zoiets. Of is er daarover gesproken geweest in het college? Of?
Ik ben er niet over gesproken, maar ik herinner mij ook een gelijkaardig voorval, maar eigenlijk... is het volgens mij een vrij positieve samenwerking, omdat je bijvoorbeeld alles is nu data aan het worden en als men bijvoorbeeld een plaatsbezoek moet doen voor een installatie te veranderen, dan kan men dat meenemen voor Telenet, kan men dat ook meenemen voor Fluvius. En bijvoorbeeld als men een slimme meters wil installeren, dat is wat ik ongeveer herinner uit een of ander overleg, dan is het interessant om tegelijkertijd je Telenet-installatie dan aan te koppelen, omdat je dan meteen je data kunt doorsturen van je slimme meters. En dat is eigenlijk volgens mij het concept samenwerking. Ik zie het hier ook staan, realisatie van snel datanetwerk in het verslag van vorig jaar eigenlijk. Dus dat, allee. Ja, in alle eerlijkheid, ze werken continu samen met commerciële bedrijven. Al is het maar voor de installatie van alles en al wat. Dus, maar goed, ja. Laat de concurrentie maar spelen, hè. Want dat is het uiteindelijk. Ja. Ja. Ja, we kunnen dat nog een keer meenemen, maar goed, zoals ze zegt, die samenwerking, ik zie dat eerder positief in dan negatief, in tegendeel.
De vraag was ook meer, denk ik, waarom dat met Telenet was en met geen andere organisatie. Ja. Goed, maar wordt verder opgevolgd en vervolgd. Dank u wel. Over punt 7 waren geen vragen over de dagorde van de algemene vergadering van TMV's van 15 juli. Nee, dank u wel. Punt 8, Psylon. Buitengewone algemene vergadering van 15 juni. Goedkeuring van de agenda. Geen vragen, dank u wel. Punt 9. Ja, Tundi.
Ja, in zover dat ik het verslag heb kunnen doornemen. Ik zie dat de cijfers uiteraard steeds meer toenemen van het gebruik van Psylon. Er zal wellicht ook heel sterk geïnvesteerd worden bij Psylon in milieuvriendelijke energievoorziening. In hoeverre is er al sprake op vandaag van dat men de bijdrage vanuit de gemeenten, dat die eventueel zal verhoogd worden aanhande de stijgende energiekost in combinatie met stijgend gebruik?
Voorlopig is dat eigenlijk niet aan de orde. Dus al de deelnemende gemeenten hebben dus geïnvesteerd. Het is niet de bedoeling dat er daarnaast nog bijkomende investeringen gevraagd worden, omdat Psylon op heden volledig zelfbedruipend is.
Ja. En is er ook gesproken geweest over de eventuele kostprijs? Gaat die verhoogd worden voor families die daar gebruik van maken?
Voorlopig wordt er niet gesproken over de kostprijs te verhogen van crematies. Wordt meer ook gekeken naar de diensten, of men daar, omdat we daar redelijk goedkoop in zitten. Maar meer bepaald naar energiekost wordt er meer gekeken of er kan geïnvesteerd worden in zonnepanelen. Ja. Of er ook kan gekeken worden in een warmtenet, want hoe raar het ook klinkt, we zitten natuurlijk met restwarmte.
Ja.
Er zijn er ook al onderhandelingen geweest met de Culac onder andere. Maar naar verhoging van prijzen wordt er altijd gekeken naar de andere crematoria.
Mm-hmm.
Voor ons meer bepaald naar Locristi. Brugge en nu ook Oostende. Maar prijsverhogingen zijn niet onmiddellijk aan de orde. Ik moet wel zeggen dat er een verschuiving is binnen de Raad van Bestuur. Wij stoppen bijvoorbeeld als deelnemer in de Raad van Bestuur. Er komen een aantal andere gemeenten. Misschien dat dat daar nog een keer zal op tafel gegooid worden. Maar het is de bedoeling dat we toch in de prijslijn blijven, ook van de andere gemeenten. Los natuurlijk van de energiekosten. Maar waarvoor we andere oplossingen aan het zoeken zijn.
Ah, oké. Dank u wel.
Punt 9, TMVW, algemene vergadering van 17 juni, goedkeuring van de dagorde. Geen vragen, dank u wel. Punt 10, Hoekplantenweg, Stationstraat, omgevingsvergunning voor het verkaven van grond, rooilijnplan, goedkeuring. Schipper, Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd het nieuwe rooilijnplan voor de gemeenteweg, Hoekplantenweg, Stationstraat, in het plangebied van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de verkaveling van de grond gelegen op deze hoek goed te keuren. Dus binnen de contour van het verkavelingsplan is voorzien voor in het realiseren van een gratis grondafstand voor een deel van het perceel, dus waardoor een rooilijnplan toegevoegd is aan het dossier. Dus het rooilijnplan, zoals geïntegreerd in aanvraag tot de omgevingsvergunning voor de verkavelen van de grond, werd dus opgemaakt door een landmeter en omvat een grafisch plan met opname van het kadasterplan, de af te schaffen rooilijn volgens afsluiting, de nieuwe rooilijn en de grondafstand. Dus overheid van de betrokken kadastrale perschillen en de eigenaar. En dan de waardering. Dus in het kader van artikel 4 van het decreet betreffende de gemeentewegen kan de verplaatsing gemotiveerd worden, zoals hieronder je kan lezen. De omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond met rooilijnplan werd onderworpen aan openbaar onderzoek en er werden geen schriftelijke of mondelinge bezwaren of opmerkingen geformuleerd. Dus de gemeenteraad wordt gevraagd dus het nieuwe rooilijnplan goedkeuren. En als last wordt opgelegd, de af te staande grond ingericht moet worden als een voetpadstrook.
Dank u wel, Schepen. Kort en bondig. Zijn er vragen? Nee? Dan wordt dit goedgekeurd. Punt 11. Omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond. Gemeentelijk rooilijnplan. Goedkeuring. Schepen, u blijft aan het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentelijk rooilijnplan voor de aanleg van nieuwe gemeentewegen in het plangebied van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden gelegen langs de Dessenhamstraat goed te keuren. Dus een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 41 loten, dus met wegen is aanleg en omgevingsaanleg op een perceel gelegen langs de Dessenhamstraat, dus werd ingediend. En binnen de contour van het verkavelingsplan is voorzien in de aanleg van twee nieuwe gemeentewegen met tussenliggend buurtpark met bijhorend rooilijnplan. Dus de omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond met wegenisdossier werd onderworpen ook aan een openbaar onderzoek. En gedurende de periode van het openbaar onderzoek werd één schriftelijk bezwaar en één advies geformuleerd. Maar geen enkel van de bezwaren of de opmerkingen had betrekking op het rooilijnplan. Dus de gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan goed te keuren van de nieuwe gemeentewegen.
Dus ik vermoed even dat u ondertussen punt 12 ook meegenomen had, het wegenisdossier.
Het wegenisdossier is een rooilijnplan, maar het wegenisdossier heeft natuurlijk te maken met dezelfde verkaveling.
Ja, doen die dan, alsjeblieft. U kent de buurt?
Een beetje. En dank de burgemeester ook. Een beetje nostalgisch.
Zijn jullie nog gaan wandelen in de velden daar? Nee?
Ja, nu gaan wandelen.
Voilà.
Maar moet dat niet zeggen dan, voorzitter, tijd had, want je had daar een verkeerde voorstelling bij.
Het is te zien op wat een leeftijd dat was. Graag nu het woord.
Dus als ik het goed begrijp, gaat het nu eigenlijk gewoon over de intekening van waar de straten komen, hoe dat die voetpaden worden aangelegd. Hans, die afspraken, nota met Aquafin, dus niet over de indeling van de loten zelf. En,
het is omdat een verkavelingsaanvraag is, ja, dat er eigenlijk eerst moet een rooilijnplan worden goedgekeurd, ja, en dan ook een, dus het wegenisplan, het wegenisdossier. Ja. Ja.
Dus ik las in dus bezwaarschrift die werd ingediend, dat er niet wordt ingegaan op de vraag van die open gracht die daar wordt voorzien en dan de suggestie van die, jullie noemden het een kruiwegpad, te voorzien achter die aangrenzende woning. Dat dus allemaal niet, dat wordt niet overgenomen. Allee, er wordt daar niks mee gedaan.
Misschien dat Matthias daar meer in feite, want hij doet omgevingsvergunning, ik doe enkele het wegenis en de, ja. Misschien dat Matthias daar meer over kan vertellen. Ja.
Voor nog bij u te blijven schepen. In verband met die rooileen, wat daar dan van suggestie wordt gemaakt om dus de bijkomende verkeer die zal het gevolg zijn van het aanleggen van die verkaveling, wordt de suggestie gemaakt van de zone 30 uit te breiden en eventueel een drempel bij te leggen.
De drempel een beetje verder te leggen, niet in feite.
Verder te leggen, klein, dus geen extra drempel.
Ja, geen extra drempel,
We blijven bij het dossier, maar we hebben recente oefening gehad in Diefte rond het mobiliteitsplan. En dan was ik wel enigszins verrast dat jullie de Desselhemstraat als ontsluitingsweg zien van eigenlijk de volledige Vogelweek. Dat wordt toch voor een stuk zo ingekleurd op het plan die we daar hebben te zien gekregen. Ik weet ook dat op vandaag zijn is er heel wat zwaar vrachtverkeer die van die plantenkwekerij ook langs de Desselhemstraat zijn ontsluiting zoekt. Ik ben wel wat bezorgd dat jullie zo overtuigd in dat plan hier nu zeggen dat eigenlijk allemaal, en het wordt allemaal netjes becijferd, zoveel gezinnen, zoveel wagens, zoveel verplaatsing per uur, of dat die weg dat effectief wel zal aankunnen.
We spreken hier nu over het bijkomend verkeer in feite, die gaan komen door die 41 loten, die worden ingekomen, 40 loten van de woning, 41, nog 1 lot in feite. Maar inderdaad, zoals u zegt, we hebben inderdaad de wijken, zien we in feite als binnen een wijk naar een zone 30, eventueel met versmallingen of dat het verkeer van eigenlijk zo rap mogelijk naar het hoger wegennet. En dat eigenlijk een aantal straten binnen, zowel de Desselhemstraat blijft eigenlijk een hoofdstraat. Het is geen wijkstraat. En ook in de Paanderstraat gaat een hoofdstraat blijven en geen wijkstraat. En langs daar in feite het verkeer zo vlug mogelijk naar het hoger wegennet te leiden.
Ja, ik hoop dat alles wat dat hier nu wordt voorspeld in dat dossier, dat dat ook effectief klopt. Nu de toekomst zal het uitwijzen.
Inderdaad, ja.
Maar ja, kijk. Dat was mijn vraag aan de dit plan. En misschien dat ziet Van Este op mijn andere vraag nog wat kan toevoegen.
Ja. Nee, het kruiwagenpad is niet expliciet meegenomen, omdat dat eigenlijk een keuze is van de ontwerper vooral. En voornamelijk omdat er naast de Alfortbeek sowieso een 5 meter brede bouwvrije zone is, voor het onderhoud van de beek. Dus ze ligt er al met een volledige lengte die 5 meter breed vrij moet blijven. Dus ja, het nog een keer toevoegen van een kruiwagenpad daarnaast is een beetje dubbelop. Daar zitten we met. Want er is serieus wat de discussie geweest over die verkaveling. Omdat we daar voor de eerste keer niet alleen rekening gehouden hebben met de overstromingsgevoeligheid van de zone, omdat we weten dat er waterproblematieken zijn. Maar we hebben ook rekening gehouden met de pluviale kaarten. Dus vandaar dat wij het nog heel veel harder hebben ingezet op het waterhuishouding van dat terrein. Zo maximaal of dat we konden duwen daarop, hebben we dat ook gedaan. Want we gaan ook kijken voor waterdoorlaatbare bestrating zelfs in die verkaveling voor de eerste keer. En in de andere hoek zitten we inderdaad met watergevoeligheid, waardoor dat we in alle tuinzones ook een extra gracht hebben voorzien. Je ziet dat een klein beetje op de plan, er ligt daar in iedere private tuin ligt een extra grachtje. Ook alle tuinzones zijn bouwvrij, dus er mogen geen tuinbergingen of dergelijke gebouwd worden om eigenlijk te gaan voor maximale waterinfiltratie. Vandaar ook dat tuinpaden in die watergevoelige zones ook niet aan te moedigen zijn. En daarom zijn die ook niet meegenomen. Maar we hadden ook de vraag gekregen van de andere kant, aan de kant van de beek, vandaar dat ik dacht dat ik die kant bedoelde. Ja. Maar ja, het is vooral voor aan die tuinzones, aan de buitenkanten, die water, die afwatering zo maximaal en infiltratie zo maximaal te behouden. En als je natuurlijk water duwt en dan nog een keer een kruiwagenpad, dan krijg je gewoon modder. Dus vandaar.
Is dat oké voor u? Ja. Sliep terrein, alsjeblieft. Ja.
Die in de tuinzones, ja. Dat is om die afwatering van de tuin en zo maximaal te laten infiltreren in de grond.
Het zijn geen beekjes, hè?
Het zijn geen beekjes, het zijn goten. Hè. Het zijn goten, ja, wat die goten. Ja.
Flip.
Dat is eigenlijk gewoon een algemene vraag naar visie toe, naar verkaveling toe. Hè. Dus worden alle uitbreidingsgebieden zo aangesneden? Want u spreekt zelf over de waterproblematiek. Hè. Wanneer zeg je ja, wanneer zeg je nee?
Ik zou veel liever nee zeggen. Maar de bevoegde minister Zoal die Mier, is nogal aan het spelen met die wetgeving er rond. Dus ik ga de vraag een keer terugstellen. Vanaf wanneer gaan we instrumenten hebben om inderdaad, zoals dat er al van de Vlaamse overheid lang wordt gezegd, om woonuitbreidingsgebied, zoals dat we hier nu over spreken, inderdaad te gaan kunnen bevriezen of eigenlijk kunnen zelfs schrappen. Momenteel staat dat, ondanks dat in onze visie staat en dat in ons meerjarenplan ook staat ingeschreven, om daar instrumenten rond te ontwikkelen met... Voor dat bedrag staat dat in ons meerjarenplan, staat er weliswaar niet het bedrag dat momenteel door de Vlaamse overheid wordt gerekend voor de planschade die veroorzaakt wordt door het schrappen of bevriezen van woonuitbreidingsgebieden. Bij gevolg kunnen wij niet anders dan toezien dat daar groepswoningen of sociale woningbouw op gebeurt en kunnen wij alleen maar duwen op de kwaliteiten, zodat dat we hier ook maximaal gedaan hebben. En ervoor zorgen dat het aantal woningen per hectare niet te groot wordt en dat die kwaliteiten zo hoog mogelijk zijn. Maar meer kunnen wij eigenlijk niet doen. Wat, behalve als je echt gedegen, gegronde redenen vindt om het niet toe te laten. Maar je kent waarschijnlijk ook al de procedure. Wij kunnen gerust weigeren, maar dan wordt er toch naar provincie gegaan. En dus snelst naar Raad voor Vergunningsbetwisting. En dat worden dan aan heel objectieve criteria onderworpen. En dan kun je eindigen met een nog veel slechtere verkaveling, om het zo te zeggen. Dan dat je probeert zoveel mogelijk de pen mee in de hand te houden en zelf probeert te garanderen dat die verkaveling zo kwalitatief mogelijk is. Want een keer dat weg is naar provincie, heb je er ook minder controle over. Klopt. Maar we wachten daar heel dringend op een gedegen instrumentarium vanuit de Vlaamse overheid. Maar momenteel zijn de regels alleen maar erger geworden wat dat betreft. Planschade, dus is het nu zeker niet betaalbaar meer. Het is heel simpel, we hebben geen geld daarvoor om dat te gaan schrappen. En de procedures lopen momenteel nog altijd bij Raad van State, bij de gemeenten en de steden die ze bevroren hebben. Dus we kunnen er momenteel weinig aan doen, behalve zo'n kwalitatief mogelijk stedenbouwkundig beleid voeren.
Dus als er iemand op een algemene vergadering of op een receptie de minister tegenkomt, spreekt er misschien een keer over. Louis Haring.
Kleintjes, hé. Niet van buiten. 2,50, 3,50, het zit in die categorieën. Ja. Dat is de huidige norm. Hè. Ja, onder het mom van betaalbaar wonen natuurlijk. Hé. En dan krijg je natuurlijk een dubbele discussie altijd. Hoe meer dat we drukken op het aantal entiteiten... Voor naar waterhuishouding, naar leefbaarheid, naar groen, naar noem maar op. Hoe meer dat er natuurlijk teruggeworpen wordt met betaalbaarheid. Hé, want hoe minder... maar goed, dat is, ik heb een hele mening over het feit dat die betaalbaarheid een fictief iets is. Dat vooral veroorzaakt is door een zoekend, op Vlaams niveau, hé, niet, daarom niet op gemeentelijk niveau, maar op Vlaams niveau een zoekende stedenbouwkundige beleidvoering die toegelaten heeft van te veel te gaan verdichten en dergelijke en die zo systematisch die grondprijzen omhoog geduwd heeft, waardoor dat uiteindelijk nu alleen één iemand maar de rekening betaalt. Het is de mens die het wilt kopen en de maatschappij die zit met de slechte woonkwaliteiten en de slechte waterhuishouding en noem maar op. Maar goed, ik ga daar niet over uitweiden. Maar...
Yves van de Wiele.
Matthias, u sprak ook van het is kleine kavels en er juist van de waterproblematiek en dat er geen tuinhuisjes gaan gebouwd mogen worden. Maar is dat wel realistisch? Hè? Het zijn al kleine kavels, ze hebben geen tuinhuizen. Ik vraag me dan af, gaan ze ook garages hebben, die auto's? Allee, die mensen?
Sowieso, bij zo'n kleine kavels rekenen wij de garages niet mee als autostandplaats. Omdat we ook de realiteit kennen dat die garages heel weinig gebruikt worden als autostandplaats. Maar eerder als berging, wasberging, noem maar op. Wat dat te begrijpen is. Hè? Dus wij rekenen die niet mee. Dus de verkavelaar kan die niet meerekenen voor aan zijn parkeernorm te geraken. Enkel maar de standplaats voor de garage, dat kan wel. Bij gevolg is er nu ook gekozen door de effectieve ontwikkelaar om geen garages te gaan voorzien. Enkel maar dus de standplaatsen en carports. En dan wordt er gekozen voor nog extra publieke parkeerplaatsen. Waardoor dat er extra ruimte gecreëerd wordt in de garage, in de woning. Als ook wordt er gekozen door de ontwikkelaar om tuinberging in de vorm van tuinkasten te voorzien. Aan de kant van de woning. Dus in de woning geïntegreerd wordt er wel een vorm van tuinberging voorzien. Om te ondervangen dat er geen tuinhuizen mogen geplaatst worden in die verkaveling.
Heb ik begrepen, collega, dat u voor meer tuinhuizen op de Molenhoek bent? Poelhuizen, ja. Dank u wel. Zijn er mensen die de stemming vragen over punt 11 of punt 12? Nee, dan worden deze beide punten goedgekeurd. Punt 13, samenwerkingsovereenkomst Wetlands Kleine Havers, goedkeuring, schepen schaafhout.
Ik wil over vertellen in die zin dat er hier al een mooie presentatie geweest is van de voorzitter van Natuurpunt, Jan Verheyen, u wel bekend, en dat we nu het project wat concreter gaan officialiseren. Toen was er ook sprake van de tarifering die we hanteren, de ruil die we hanteren. Dus ik denk dat dat toen wel heel duidelijk was waar we naartoe wouden werken. Ik denk dat we dat toen samen ook goed benadrukt dat... dat het eigenlijk een sublieme wisselwerking is van stukjes die spelen, waardoor dat we voor de Derekenaar veel kunnen doen, voor de ruime omgeving veel kunnen doen. En we is dan de provincie, Natuurpunt en uiteraard de gemeente. Voilà.
Dank u wel. Vragen over dit punt? Philippe Terijn?
Het was noodzakelijk dat je die grond moest verkopen aan de provincie.
Ja, eigenlijk wel. Enerzijds, omdat als de provincie een domein heeft, is het een beetje raar om dan een lab daar en daar te hebben. Al is het maar naar goede afspraken, werking doorheen de jaren heen. Twee, het is eigenlijk heel eenvoudig. We hebben daar een bufferbekken kunnen verkopen tegen een bepaald tarief. En dat stelt eigenlijk Natuurpunt in staat om ook mee als partner in dat verhaal op te treden. Zodat wij ook een stuk hun investering kunnen gaan financieren. Dus op dat vlak was het een ingenieuze oefening en een zeer geslaagde oefening.
En wordt dat publiek toegankelijk?
Absoluut. Natuurlijk, het water, dus de natte natuur die er zit, is niet publiek toegankelijk, maar je kan er wel langs passeren, zoals dan nu de doorsteek bestaat. En je gaat ook een stukje erin kunnen, met een uitkijkpunt, vermoedelijk. Dat is nog niet zeker, maar dat was wel een beetje een ambitie. Maar het is wel de bedoeling om de broedplaats niet publiek toegankelijk te maken. Een beetje te vergelijken met de Wijmerbroek. Dus een soort luwe natuur die zijn ding kan doen, maar dat er wel een bepaalde gedragenheid is en een bepaalde mogelijkheid om te komen bezoeken.
Ja, dank u wel. Vraagt iemand de stemming? Dan wordt het punt goedgekeurd. Punt 14, woonwijs, GDPR, verwerkingsovereenkomst, goedkeuring. Schepen, u blijft aan het woord.
Een vrij standaard gegeven, dus iedereen kent de GDPR-wetgeving. En goed, op die manier wil woonwijs ook de regels daar een beetje bepalen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, de gemeente en woonwijs, voor het verwerken van hun data, hun gegevens.
Dank u wel. Geen bemerking over dit punt. Dan gaan we over naar punt 15. Woonmaatschappij, verdeling van de stemrechten en aanvraag tijdelijke verlenging van de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij. Goedkeuring, schepen.
Oké, we hebben in het verleden een aantal keer gesproken over de nieuwe woonmaatschappij, dus die nieuwe vorming, waarbij dat, mijn huis helpt elkaar samen en dan ook het RSVK samen de nieuwe woonmaatschappij gaan vormen. Hier ligt eigenlijk voor de stemrechtenverdeling en we volgen 100% het advies van de minister. Dat wil zeggen dat we zeggen, kijk, 50% is op basis van het aantal woningen die ingebracht worden, 50% op basis van het aantal huishoudens per gemeente. En we denken dat we daar een redelijk evenwicht hebben. Nu, belangrijke kanttekening, dat is de verdeling tussen de gemeenten zelf. Dan gaan er nog andere actoren daar ook nog een rol in spelen, wat dan later vastgelegd wordt. Maar hier moeten wij adviseren in concreto over de verhouding tussen de gemeenten in die nieuwe algemene vergadering.
Dank u wel, schepen. Zijn er vragen rond? Nee. Dan gaan we akkoord met dit punt. Punt 16, Kerkfabriek. Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen, jaarrekening 2021, positief advies, goedkeuring. Schepen van der Beken.
Als u mij toelaat, zal ik punt 16 en 17 tegelijk behandelen.
U wordt dit toegelaten.
Abba, dank u wel. voor jullie beste raadsleden liggen dus de jaarrekeningen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen van kerkfabriek Sint-Columba. Op 16 maart 2022 keurden de beide kerkraden de jaarrekeningen goed, waarna ze door het Centraal Kerkbestuur ingediend werden bij de gemeente. Er zijn geen echte opvallendheden. De kerkfabrieken hebben een overschot op een exploitatieresultaat en de cijfers die vallen perfect binnen het goedgekeurde meerjarenplan. Aan de raad wordt gevraagd om positief advies uit te brengen over de beide jaarrekeningen.
Tenidont.
Ik zal mee onthouden omwille van de gekende reden. Dank u.
Frans Kemseke. Ah, dacht dat u ook het woord voor. Dirk Dummery, uiteraard. Het is een punt van Schepen van der Beken over kerken. Ik had wel een vraag verwacht.
Goed, nee. Ik had inderdaad een vraag voor de schepen van kerken en andere heilige huisjes. Ik weet dat hij dag en nacht bezig is en heel wat aandacht besteedt om onze kerken zo multifunctioneel in te vullen. Dus ik weet dat hij dat eigenlijk wel goed doet, maar ook om de gekende reden heb ik me terug onthouden. Maar ik had een andere vraag bij deze. Ik las in de krant dat er in West-Vlaanderen een 30-tal kerken ontwijd zijn, waarvan dat er 15 een nieuwe bestemming gekregen hebben. En dat er 45 van de 64 West-Vlaamse gemeenten ondertussen een kerkenbeleidsplan opgemaakt hebben. Iets dat blijkbaar verplicht gaat worden. Mijn vraag in het kader hiervan was, zijn jullie ook bezig met zo'n kerkenbeleidsplan? Zo ja, zo nee. Wat houdt het in?
Wij hebben dat eigenlijk al, dat komt nog vanuit de vorige legislatuur. Dat is nog van als burgemeester de bevoegdheid kerkfabriek nat. Het is natuurlijk wel zo dat eigenlijk aan een update een keer gaat toe zijn. Want we zijn bezig inderdaad met ideeën aan het nadenken rond multifunctionaliteit, extra multifunctionaliteit in die gebouwen. En dan is het ook nodig dat wij kerkenbeleidsplan in een update geven. En inderdaad zal het ook noodzakelijk zijn voor in de toekomst verder subsidies te kunnen blijven bekomen voor investeringen en dergelijke meer in die gebouwen. Maar wij hebben dat, wij zijn er eigenlijk in principe mee in orde.
Oké.
Flip erin.
Ja, Schepen, ik heb me gewoon vertellen. Allee, de bedoeling is om inderdaad culturele activiteiten te doen in de kerk van Sint Lodewijk dan. Maar dat daar, omwille van brandweer, dat er eigenlijk een negatief advies is van de brandweer wanneer dat er geen tweede nooduitgang is. Ben jullie dat op de hoogte?
Men hanteert altijd inderdaad een aantal regels. Hè, en het is dan natuurlijk te zien over welke capaciteit dat we spreken. Hè. Mm-hmm. Wij moeten daar 500 of 600 man in het gebouw duwen. Of wij moeten daar 150, 200 mensen in het gebouw duwen. Hè. Het is daarvan afhankelijk natuurlijk. En dat zal ook goed moeten bekeken worden. In ieder geval, voor de capaciteit die er op vandaag is, dat zijn 230 zitplaatsen, is er geen probleem.
Ja. Maar stel dat er iets gebeurt, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden?
Wij zijn ermee in orde. Dus wij zijn met alles in orde op dat gebied. Ook alles is gekeurd. De brandweer is er ook al een aantal keer langs geweest. Om er ook preventieverslagen hebben wij daarvan. Wij hebben nu ook ondertussen met het gebouw zelf een aantal ingrepen uitgevoerd. Onder andere het voorzien van een branddetectiesysteem in het gebouw. Dus wij doen er alles aan om die veiligheid zo maximaal mogelijk te houden. Maar het is natuurlijk, een evenement en een activiteit kan plaatsvinden in een gebouw, maar is afhankelijk van hoe dat gebouw natuurlijk erin bestaat. Op die manier moet er altijd een capaciteitsbepaling komen.
Dus culturele activiteiten kunnen doorgaan en dat is positief geadviseerd door de brandweer en de gemeente kan niet aansprakelijk
ook staan. In het kerkenbeleidsplan van zoveel jaar terug staat dat er eigenlijk al in dat de beide kerkgebouwen kunnen gebruikt worden voor culturele activiteiten. Natuurlijk, wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat je er ook dan moet en voorzien. Ja, je niets niet van publiek sanitair hebt bijvoorbeeld, dan is het heel moeilijk om een activiteit te organiseren in een dergelijk gebouw. Dus dat zijn zaken die ook verder gaan moeten uitgewerkt worden in de toekomst, om dat op een kwalitatieve manier mogelijk te maken.
Dank u wel, anders geen vragen. Dan gaan we over tot de stemming. We gaan punt per punt stemmen. Eerst punt 16, en dat gaat over de kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen. De jaarrekening 2021, positief advies. Burgemeester?
Ja.
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 En ja. Punt 17, Kerkfabriek Sint-Columba, jaarrekening 2021, positief advies, goedkeuring.
Ja.
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 Ja. En ja. Punt 18, subsidieoproep gemeente zonder gemeentehuis, project burgerloket, samenwerkingsovereenkomst, goedkeuring, schepen van Este.
Dank u, voorzitter. Gemeente zonder gemeentehuis, een van de oproepen waar wij ook aan deelnemen, een initiatief vanuit de Vlaamse regering om de gemeenten en steden een duwtje in de rug te geven wat dat betreft het digitaliseren en efficiënter maken van processen, voornamelijk gericht naar klantvriendelijkheid en e-inclusie. Dit is eentje wat we inderdaad samen doen met of onder leiding van de stad Mechelen, samen met 30 andere steden en gemeenten, die goedgekeurd is ondertussen. Dus de Vlaamse regering heeft een totale pot van 35 miljoen voorzien voor een aantal oproepen. Dit is er eentje van, waarvan dat wij 2,5 miljoen subsidie krijgen. Van die subsidie moet er echter door iedere deelnemer 20% zelf voorzien worden. Dat mag zowel in geld als in inzet van personeel. In ons geval is dat een inzet van personeel. Over de volledige looftijd komt dan hier op een 0,1 voltijds equivalent. En als je dat kwantificeert, dan kom je op een goede 18.000 euro uit. U vindt hier ook de samenwerkingsovereenkomst met Stad Mechelen, die van ons de samenwerkingsovereenkomst tussen ons en Stad Mechelen, en Stad Mechelen die ook het penhouderschap krijgt in dit project. Het project gaat dus voornamelijk over het digitaliseren van burgerzaken en het verbeteren van de e-inclusie en efficiënter maken van die processen. Dit is ook een, ik zou zeggen, gemakkelijke, maar dat is misschien niet het juiste woord, maar een efficiënte om met zoveel gemeenten samen te doen, omdat de processen die bij burgerzaken bestaan, in veel gemeenten op quasi gelijke manier worden afgehandeld. Vandaar dat dit zo'n grote groep is die daaraan deelneemt. Aan de gemeenteraad de vraag om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
Dank u wel. Ik zie geen vragen. Mark Koppens, alsjeblieft.
Dat is niet, ondanks de naamgeving misschien, maar dat is niet de ambitie. Het is wel de ambitie om de processen in burgerzaken zo optimaal mogelijk te krijgen, als ook zo gedigitaliseerd mogelijk te krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat de normale fysieke werking zal afgebouwd worden. Natuurlijk in de toekomst, waarover spreken we. Maar als het gaat over de nabije toekomst, dan is dat niet de bedoeling van dit project om dat af te bouwen. Vandaar dat e-inclusie een van de belangrijke elementen is daarop. Want je kunt twee dingen doen. Je kunt ofwel zeggen van goed, we gaan het blijven faciliteren, of we gaan ook mensen helpen en zo gemakkelijk mogelijk maken het pad naar de digitale en meer efficiënte weg. Maar dat sluit uiteraard niet uit dat er nog altijd een gewone standaard balie is. Want ook achter de balie, want bij digitalisering wordt er altijd gedacht, ja, het is om alles digitaal te maken voor de eindklant. Het is tweerlei, hè. Het is digitaal maken naar de eindklant toe, voor iemand die het wel zoveel mogelijk aanvragen op afstand en dergelijke. Maar het is ook het digitaliseren van de back-office van al die loketten. Want ook heel veel zaken zijn beperkt of niet efficiënt gedigitaliseerd aan de back-office. Dus het is ook voor onze medewerkers, waar dat die processen worden ook gedigitaliseerd, wat dan niet rechtstreeks een impact heeft op hoe dat het moet aangevraagd worden. Het heeft wel een impact op hoe vlot en efficiënt alles verloopt.
Het is ook zo, Mark, dat wij onlangs een subsidie binnengehaald hebben samen met Stad Waregem om eigenlijk te gaan werken op e-inclusie. En de persoon die daarvoor, die dit traject zal trekken in onze gemeente, zal eigenlijk vanaf 1 juli aan de slag gaan, als ik mij dat goed herinner. Dus het is zeker de bedoeling dat wij ook gaan werken op mensen die inderdaad digitale drempels ervaren, voor er op een goede manier mee te kunnen omgaan. Dat wij hen zeker niet in de steek laten op dat gebied.
En ook voor personeel, Mark, is dat een beetje een rare titel. Hè, want als je in het gemeentehuis werkt en er wordt gesproken over gemeente zonder gemeentehuis. Dus ook daar zijn de mensen die hier werken, worden meegenomen in het verhaal van waar het naartoe gaat. Dus ook voor hen gaat dat zeker geen verrassing zijn. Dat is een verhaal in stappen, hè, waarbij zowel aandacht is waar aandacht is voor beide kanten van het loket, zal ik zo zeggen.
Verder geen vragen, niemand vraagt te stellen, dan wordt het punt goedgekeurd. Punt 19,
Premiereglement zorgtoelage goedkeuring. Schepen van der Beken, alsjeblieft.
Ja, in deze gemeenteraad van juni wensen wij eigenlijk het vroegere reglement thuiszorgtoelage af te schaffen om te vervangen door een nieuw reglement zorgtoelage. Dit ook vanuit de optiek dat er een grotere oefening regionaal bezig is vanuit 2013 om de thuiszorgreglementen wat meer op elkaar af te stemmen. De insteek blijft uiteraard nog steeds dezelfde. Thuiszorg stimuleren zodat zorgbehoevende dierlijkse inwoners zo lang mogelijk in hun eigen warme thuis kunnen verblijven. De grootste verandering bestaat erin dat we de premie wensen op te trekken van 23 naar 25 euro per maand. Dat is ook volgens het onderzoek van welzijnsvereniging Samana, het vroegere ziekenzorg, het West-Vlaamse gemiddelde. We willen daarnaast dat ook meer mensen een beroep kunnen doen op de premie. Nu kan men een aanvraag richten naar de gemeente vanaf dat men eigenlijk 12 fotpunten heeft op de medisch-sociale schaal, maar dat gaan wij verlagen naar 9 fotpunten. Ook de uitbetaling die zal anders verlopen, waar het bedrag vroeger slechts eenmaal per jaar op de rekening kwam, hebben we dat nu, of zullen we dat nu willen wijzigen naar elk kwartaal. Zo moeten onze zorgbehoevende inwoners, die het ook iets minder breed hebben, minder lang wachten op het bedrag dat hun thuiszorg mee mogelijk maakt. Bovendien willen wij ook de administratieve last voor de aanvraag verlagen. Zo proberen wij ook de mantelzorgers wat tegemoet te komen. Vroeger kwam de aanvrager naar de gemeente. Nu wensen wij dat principe om te draaien door op huisbezoek te gaan voor het gemak van de zorgbehoevende, maar ook voor het gemak van de mantelzorger. Wij zullen daarnaast met een checklist in de gaten houden of de aanvrager ook voor andere gemeentelijke voordelen in aanmerking komt. Dat gaat bijvoorbeeld over hulp van onze maaltijddienst, karweidienst, ook bijvoorbeeld aanvraag stookoliepremie, European Disability Card, bijvoorbeeld. En zo kunnen wij de levenssituatie van onze zorgbehoevende inwoners zoveel mogelijk in kaart brengen, maar deze ook proberen te verbeteren en willen wij die mantelzorgers echt ontlasten. Aan de Raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Dank u wel, Schepen. Er zijn hier vragen rond dit punt? Nee, niemand vraagt de stemming. Dan wordt dit punt goedgekeurd. Dan schorsen we de openbare zitting van de gemeenteraad om deze te hernemen na de openbare zitting van de OCMW-raad. Van welke we de agenda nu zullen overlopen. Punt 1, Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Notulen en audioopname van 28 april 2022. Mensen die vragen hebben... Nee, dank u wel. Punt 2, woonwijs, GDPR, verwerkingsovereenkomst, goedkeuring. Dank Schepen Schaafvoort dat u daar niet zoveel meer hoeft aan toe te voegen.
Wel? Nee, het is al gezegd.
Ja, dan gaan we over naar punt 3, W13, jaarrekening 2021, advies, goedkeuring, Schepen van der Beken.
Ja, het is de jaarrekening 2021 van W13. Het boekjaar wordt afgesloten met een positief budgettair resultaat, een bedrag van 204,43 euro. Aan de Raad wordt gevraagd om gunstig advies te verlenen voor deze jaarrekening.
Dank u wel. Mensen met vragen? Nee, dan wordt het goed. Dan wordt het punt tenminste goedgekeurd. Dan stel ik vast dat we doorheen de dagorde zijn. We hebben enkel nog één belangrijk punt. En dat zijn vragen gesteld door raadsleden. Louis Haring, alsjeblieft.
Ik weet niet voor wie dat is, maar de werken in de complexe Heerweg, die al een maand, meer dan een maand geleden, opgelost zijn. Wanneer is de einddatum voorzien?
De BL was... Ja. Ik weet het. Nee, het zit vertraging op. Ik heb al een keer... Ik denk dat het hier al een keer aan bod gekomen is in de meterraad. De laatste update. Ah ja.
Ik denk dat een van de grote problemen daar is dat er op de borden nog altijd staat 29 april. Waardoor dat er veel vrachtwagens zijn die daardoor toch doorrijden. Is mij toch zo gemeld geweest door buurtbewoners. Ja, we hebben het jaar al weggelaten. Blijkbaar, ja. Het zou wel interessant zijn voor ik een antwoordje op te krijgen.
In de tweede deel van de werk. Nee. Dus op dat vlak vermoed ik dat het niet zo heel lang mee kan duren. Maar ik ga natuurlijk geen termijn hierop plaatsen. En dan de volgende keer weer te moeten zijn dat het langer geduurd. Ik ga dan aanvragen bij AWV en ik kan iedereen een antwoord bezorgen.
Het zou wel interessant zijn, te meer omdat na deze werk het volgende kruispunt ook aangepakt wordt. Niet zo ingrijpend natuurlijk, maar... Allee.
Bedoel je Belgiek? Of...
Nee. Belgiek ligt langs Sint-Rop.
Ah ja, oké. Okay. Ik dacht, hij bedoelde een tijdspanne.
Aarobekestraat, ja.
In locatie, ja, klopt. Dus
ja, af te stemmen met AWV. Er komt nog heel wat werken aan. Hè. Misschien is dat al voor de VARIA.
Ja, maar nu gaat het om die werken natuurlijk. Moest ik je kunnen informeren.
Klopt.
Nee?
Ja.
Oké, okay, dankjewel. Philippe Terijn.
Ja, ik heb een puntje eigenlijk. In februari, ik heb al een keer de vraag staat hier om de gedenkplaat van Hugo Vries te integreren in een eventueel nieuw bouwproject. Maar ondertussen zijn er nog een aantal platen. Allee, we hebben nu eind april de gedenkplaat gehad van Luc Gruy, die is opgehangen. Het Leon de Vrijeplein zal verdwenen. Er hangt ook nog een gedenkplaat van Leon de Vrije. En dan zijn er ook nog aan het denken dat deze platen misschien een keer een reglement wordt gemaakt, een algemeen reglement, om dat sowieso te integreren in de omgevingsvergunning, wanneer dat er zich nieuwe projecten kunnen voordoen. In februari heb ik dat één puntje naar voren gebracht, maar misschien hadden we dat beter in iets algemeen ruimer gezien. We hebben Luc Gruy, Leon de Vrije, Hugo Vriest, Pieter-Jan Renier, René de Klerk, noem maar op.
Dus uw voorstel is om dat mee te nemen in de omgevingsvergunning?
Ja, misschien dat een algemeen reglement een keer te gieten, wanneer dat zo'n gedenkplaat wordt ergens opgehangen, om dat sowieso te behouden, wanneer dat een eventueel nieuwbouw komt.
Ik herinner me dat we erover gesproken hadden in het college, van waar dat we de lijn moeten trekken, maar dat we ook gezegd hebben dat het zodanig uitzonderlijk is dat we dan misschien niet onmiddellijk een lijn trekken, de gedenkplaat. Dat we daar een soort kader scheppen van wanneer dat we en voor wie dat we iets gaan doen.
We hebben nu, eind april hebben we nu Luc Gruy gehad, Leon de Vrij had hier verdwenen, om die gedenkplaten dus te behouden en inderdaad ergens een omgevingsvergunning te creëren, dat dat sowieso behouden blijft, die platen. Of geïntegreerd wordt in de nieuwbouw, wat zo zijn. Om dan een keer een algemeen iets van te maken, dat dat niet iedere keer apart moet komen.
U neemt het mee, Schepen?
Ja,
oké. Dier de Marie?
Ja, ik had een drietal vraagjes. Een eerste rond de barakken. Een aantal jaren geleden is daar een project voorgesteld. De poort, toegang tot Deerlijk, een zeer mooi project. Dat ligt in de diefries, vermoed ik. Nu, deze week was daar iemand heel kortzachtig bezig met een omheining aan het plaatsen. Een grote hilariteit, een heel komisch geval vind ik. Tragisch met een hekje om frietjes te gaan halen. Allee, ik weet niet wat dat daar allemaal gaande is. Ik weet ook niet of dat reglementair is, die afsluiting daar zetten. Ik weet ook niet of daar andere plannen zijn om daar iets op die site te doen.
Ik zou liever daarvoor naar collega naar de geheime zetting verwezen. Ja, graag naar de geheime zetting.
Oké.
Ja, tweede vraag alsjeblieft.
Bestierland, schepen. Als het goed is, is het goed, dan zeggen we het ook. Dus ik heb zeer veel positieve reacties gehoord over de nieuwe ingrepen op het bestierland. Ik wil ze wel een keer opzoomen. Het is wel een voorstel, dacht ik, van Harelbeek. Die... Samen? Ja.
Het is een samenspraak met de gemeente Deerlijk. Okay. Ja.
In elk geval zijn de
het heeft een heel lange tijd geduurd, dat is eigenlijk alleen. Maar ineens tussen de knip, is al weggegaan. Maar er stonden daar in feite een aantal flankerende maatregelen bij. En dat was eigenlijk, laat ons zeggen, dat wij vanuit Deerlijk eigenlijk zeer gepusht hebben om die flankerende maatregelen toch door te voeren. En uiteindelijk is dat eigenlijk het resultaat nu 15 uur dat geplaatst wordt.
Well, in elk geval, er is minder verdeeldheid binnen de wijk tussen de bewoners van Deerlijk en van Harelbeek. Dus dat is in elk geval positief. De bewoners langs de hoofdas zijn blij met de snelheidsbeperkende maatregelen. De zijstraten, die worden grotendeels gevrijwaard van extra verkeer. En de wijzing in de Spinetstraat en de Contrabasstraat is in elk geval ook goed onthaald. Dus één bedenking, maar dat heeft ook te maken met de werken die daar bezig zijn. Dus dat daar wel wat sluipverkeer weer. Maar goed, we gaan veronderstellen dat eenmaal die werken daar gedaan zijn, dat dat ook zal opgelost worden. De Deerlijknaren hopen wel dat eens die testperiode gedaan is, dat de evaluatie wel heel correct verloopt, want de vorige evaluatie was wel eenzijdig gericht naar de bewoners van Harelbeek. Dus dat daarvoor, dat je daar deze maal aandacht voor hebt, dat
dat daar een evenwicht is bij die evaluatie na deze testperiode.
Dat is natuurlijk moeilijk als je met, inderdaad met weer op de tafel zit en dat er niet alle twee in, soms in dezelfde richting kijkt.
Ja. En, dan
en dat was het geval bij de vorige testopstelling.
Niet direct meer met Bestierland te maken. Nu las ik dat er ook wel wat commentaar is op het verkeer in de Vechtestraat. Dus probeer daar misschien ook een keer iets aan te doen. Er waren wat opmerkingen en brieven binnen langs het KSA-lokaal ook. Dus dat die straat ook als vluchtweg gebruikt wordt. Maar ik geef het mee omdat we het toch over mobiliteit...
We zijn er al op de hoogte. Ja.
Ik had dan nog één vraagje voor de... Dat was een mooi liedje destijds, weet je wat je ziet als je gedronken hebt. Dus ik weet niet of onze schepen van dieren de voorbije nachten ook beestjes gezien heeft, s'nachts, maar ik las in de krant, Matthias, je zal dat waarschijnlijk ook gezien hebben, dat Deerlijk blijkbaar de slechtste gemeente is wat het zwerfkattenbeleid betreft. En dat er een aantal bevragingen van Hayang niet ingevuld zouden zijn geworden en dat er zeer veel katten... en euthanasie ten onder gaan in plaats dat er gepleit wordt voor sterilisatie enzovoort. Allee, ik denk dat Deerlijk daar de slechtste gemeente zou zijn. Ik weet niet wat er allemaal van aan is. Mocht de pers ook niet altijd geloven. Nee, ze zijn hier nu wel niet. Maar allee,
nu durf je dat wel zeggen.
Van aan is.
Ik kan dus geen beestjes gezien van te drinken, dat weet ik.
Ja, dat weet ik.
Maar ik moet zeggen dat ik ook een beetje schrok van de cijfers.
Ja,
want
ons
kattenbeleid is wel degelijk om te gaan vangen, steriliseren, terugplaatsen. Maar dat wordt eigenlijk gedaan volledig. Dat wordt volledig overgedragen aan het dierenasiel, Leienstreek, in Zwevenhem. En zij voeren daar eigenlijk een beetje voeren daar het beleid uit. Dus het was ook een beetje schrikken voor mezelf, want ik had de journalist in kwestie aan de telefoon, en toen was met de cijfers C, want ik had er eerlijk gezegd ook geen zicht op. Was het wel een beetje schrikken dat inderdaad verrassend veel katten geëuthanaseerd worden. Dus ik sta ook op een van de puntjes om dan een keer navraag na te doen wat daar juist de strategie achter is, of hoe dat juist komt. Want het beleid zou inderdaad wel moeten anders zijn. Want wij volgen hetzelfde beleid ook bijvoorbeeld als Harelbeke. Daar was dat ook wel iets meer, maar niet in dezelfde mate als Deerlijk. Dus ik dat start op de to-do om na te vragen. Want het beleid is wel anders. Dus... Nu, er zijn altijd redenen. Als ze euthanaseren, ziekte, dergelijke, allee, staat van de kat. Maar het zou toch heel opmerkelijk zijn dat wat is 80% van de katten in Deerlijk... dat is een beetje bizar. Dus ik vond dat ook uiterst... raar. Dus dat wordt nagevraagd, wat dat er reden achter is.
Dank u.
Frans, weet je?
Als dat katten zijn van het bestje, dan weet je niet juist dat ze van Oudsbeek niet eindelijk wil nemen.
Sowieso. Misschien is het beleid van de andere gemeente om ze allemaal bij ons te dumpen. Ja.
Dat is dan de knip natuurlijk, dat is een ander liedje. Ik kneep de katjes in het donker. Ja? Ik dacht dat u dat ging zingen, maar niet, toch niet. Waren er nog vragen, Sophie?
Dank u, voorzitter. Er was ook een schrijven binnengekomen in verband met toegankelijkheid van het kerkhof. Dat het heel moeilijk is om met een rolwagen, rollator of dergelijke het kerkhof te betreden. En dat jammer genoeg voor de mensen uit het rusthuis bijvoorbeeld een van de weinige dingen is dat ze nog willen voor buiten komen. Om daar rekening mee te houden, mocht er iets gebeuren van werken. We hebben een nieuwe kraan aangekocht. Misschien dat die er al een keer over gaat, dat al wat harder komt, maar... ik weet het. Maar bedoel, om daar zeker wel een keer rekening mee te houden, mochten er werken gepland zijn om daar eventueel ook een ander soort gerind, want dat is ook niet altijd ideaal, dat zakt nu in en dat...
Ik ben al een aantal keer over de begraafplaats gesproken, ook binnen het college, om te kijken hoe we daar eventueel al dan niet iets kunnen doen. Er zijn ook denkpistes om nog een stukje meer verharding aan te brengen. Dat moet nog geconcretiseerd worden. Ja, maar we weten de problematiek, dus het is wel niet iets dat we zomaar licht overgaan, zeker en vast niet. Alleen gaan we wat tijd nodig hebben om alles... We hebben al een aantal inspanningen gedaan op begraafplaatsen en we zijn verder bezig. Daar komt het op neer.
We blijven daar ook met het probleem zitten dat de kelders in de midden hangen, voor en open gaan. Dus dat moet nu en dan nog een keer open gemaakt worden. Hè.
Dat is een van de redenen inderdaad. Ja. Je zit inderdaad met die kelders die nog moeten opengemaakt worden. En je kunt niet anders dan dat op die manier doen. En ik weet inderdaad dat dat een probleem is naar toegankelijkheid. Maar ik denk dat we zoveel mogelijk inspanningen al gedaan hebben. Maar dat probleem kunnen we niet direct oplossen.
Ja.
Maar ik... ben uw wens tot verharding genegen. Dat klinkt niet populair in deze tijden, ik weet dat. Nee. En ik heb veel begrip voor de mensen van het dierlijks verlangen. Ik kan hen in vele volgen. Maar als we daar de wandeling deden doorheen dierlijk de laatste keer voor de gemeenteraad, en ze hadden daar een idee om een soort bos te maken van het huidige kerkhof, dan zeg ik, daar kan het niet idee. Want ik wil hebben dat er ten eerste nog altijd respect is voor de monumentale waarden van de personen die daar liggen, en ook voor de bepaalde grafzerken. En het moment dat je geconfronteerd wordt met mensen die daar rusten, dan zijt je nog niet de straf verdiend met zo van die opties, maar gaan er een bos van maken. Dus ik doe daar niet aan mee, ik heb het ook gezegd aan die mensen. Ik kan hen veel volgen, maar daar zeg ik categoriek nee, dat doe ik zeker niet. En wat dat die verharding betreft, volledig akkoord, maar daar, op dat vlak, is het niet mogelijk.
Oké, dank u wel voor de duidelijke toelichting.
Ingaand op de vraag van Sophie en de toelichting van de burgemeester, er is dus ook geen mogelijkheid van een kleine middenstrook, want een volledige verharding is zeker niet nodig, maar in de midden, zoals je zegt, de breedte bijvoorbeeld van een rollator, want een rollator is nog altijd een mens alleen die zich probeert te verplaatsen. Een rolstoel zou je nog kunnen zeggen, diegene die de rolstoel duwt, kan...
Blijf met het probleem zitten dat men een opening van een kleine 2 meter moet maken om de grafkelder te kunnen betreden. Het zijn langs weer zijden grafkelders, dus ja, dan zit... Ja.
Ik heb dat ter plaatse een keer gaan bekijken, dus met de dienst erbij. En er is een mogelijkheid om in 1 zijgang, die eigenlijk loopt naar de scholen toe, om die breder is, om daar al een stuk te verharden, wat dat het meer toegankelijk moet maken om tot een groot deel van het kerkhof te komen.
Daarmee geraak, ja.
Dan... Oh ja, ik geef de tankpistes mee, ja, waar we over nadenken. Ja. Ja.
Mag ik een vraag stellen? We hebben daarnet nu de toelichting gehad van het Centrumpark. Die mevrouw, ik weet niet of ze daar geen kunnen op antwoorden, maar we hebben daar nu eigenlijk, er wordt gesproken over het vele gebruik van de toegang naar het park vanuit de Roonbachstraat. Ook daar hebben we het probleem dat eigenlijk voor mensen met bijvoorbeeld een rolwagen of rollator, maar ook jonge mensen met een buggy, dat is geen evident grindpad om u door te verplaatsen. Of dat we met al die zaken dan ook wel liefst rekening houden. Ik denk dat dat niet de grootste kost zal zijn om daar eigenlijk met een soort mat met kiezelsteentjes, maar dat je daar vlotter over kan. Ook denk aan kleine kinderen die eigenlijk nog niet zo fietsvaardig zijn. Je kunt daar makkelijk in omkeren van met al zo'n zaken dan wel rekening te willen houden. En een tweede iets over toelichting van het Centrumpark. Niet dat ik ze nu zou durven gebruiken, maar wat het idee of het concept openbare toiletten is daar nog altijd. Hè? Ze zijn wel dringend aan vervanging toe. Maar ik denk dat de kost zoals ze bij onze buren in Harelbeek gemaakt hebben, daar ga ik zeker niet voor pleiten, hè? Voor een openbaar toilet. Maar het is wel belangrijk dat we dat op die plaats toch blijven voorzien. En dat we niet wachten op de realisatie van een vrije tijdcentrum, waar je dan weer met een wellicht digitaal vernuftig systeem moet gaan werken om toegang exclusief tot die ruimtes te voorzien. Dat we misschien toch wel moeten durven zeggen van, we gaan opnieuw voor een openbaar toilet. Dat niet voor de mensen die het op de verkeerde manier of verkeerde moment gebruiken, maar wel voor al die andere evenementen. Ik denk dan maar, als het Centrum Kermis hier doorgaat, dan, we kennen allemaal het systeem met de toiletwagens die gebruikt worden, maar nu dat we dan toch die herinrichting maken, moeten we ook durven nadenken over dergelijke investering die toch eigenlijk wel te goed is van gans de maatschappij.
Schepen van Esten.
Ja, bij het Centrumpark is er inderdaad over nagedacht. Natuurlijk zit daar de grootste kanshebber is wel in het vrije tijdspunt natuurlijk. Om daar aan de hoek naar het park toe Als we faciliteiten, en er wordt breder gedacht dan enkel toilet, maar als we dat faciliteiten steken die versterkend kunnen werken voor heel het park, die evenementen vergemakkelijken van dat op die kant te steken. Natuurlijk, er is één ding om openbare toiletten te voorzien, het is een ander om er genoeg te voorzien voor ieder evenement. Dus dat er dan ooit nog een keer een toiletwagen zou nodig zijn, dat is weer iets anders. Nu, de opmerking is terecht, van ja, moeten we dan wachten totdat dat vrije tijdspunt er staat, want dan gaan we even wachten. We zitten wel nog met een andere zaak, het commissariaat, dat een horeca-uitbating krijgt in concessie. Daar kunnen wij ook verplichtingen op leggen naar toegankelijkheid van de toiletten, net zoals dat we doen in het Haverkasteel. Dat is een tweede ding. Een aparte gebouw om toiletten te voorzien, nu nog los van het vrije tijdspunt en los van het commissariaat, is momenteel nog niet voorzien. Daar is nu de groen voorzien met die hangjongerengebied met sportmogelijkheden en dergelijke. Dat is de officiële term. Het is niet echt de bedoeling om daar nog een kotje te gaan voorzien met toiletten. Ook omdat, hoe meer dat je het gaat lostrekken van een gebouw, hoe meer dat je natuurlijk weer met die sociale controle in probleem komt. Dus als we ze voorzien, zullen we ze liefst van al voorzien in een gebouw waar dat er voldoende sociale controle is en dat het minst toelaat om het verkeerd gebruik te faciliteren. Dus dat is een beetje die overweging die daar wel zit. De horeca, ja.
We hebben toen die vanuit de welzijnsdienst inderdaad, ik kan je opmerking volgen, het is niet altijd even gemakkelijk dat je drinkt naar het toilet moet om een oplossing te vinden in onze gemeente. Maar we hebben vanuit de welzijnsdienst eigenlijk de toiletten die in de gemeentelijke gebouwen zitten in kaart gebracht. En wij hebben er ook van beslist, eigenlijk per punt in het college, dat die ook publiek toegankelijk zijn. Dus dat betekent dat als iemand eigenlijk hier passeert, maar heeft hier geen afspraak, dat hij hier wel binnen mag om dat toilet te gaan, ook in andere gebouwen. Wij hebben ook daarnaast eigenlijk één toilet per gebouw van de gemeente voorzien om het eigenlijk ouder- en kindvriendelijk te maken. Dus met een verzorgingstafel, met een opstapje voor het kind van het toilet te kunnen gaan, een verkleinbril. En wij hebben ook alle toiletten, ook bij de mannen, voorzien van een vuilbakje voor mensen die bijvoorbeeld met de stoma- of incontinentieproblematiek zitten. Dus we hebben wel geprobeerd om die toegankelijkheid van hetgeen dat we hebben serieus te verhogen voor de mensen die graag wandelen en niet goed weten waar ze naar het toilet kunnen, maar ook alles ingegeven in de app Hoge Nood. En dus als je op hoge nood op uw gsm een keer kijkt, dan gaat alles ook de openingsuur, wordt alles eigenlijk aangeduid, dus we proberen dat ook aan te raden. Maar begrijp zeker ook de opmerking, en ik denk dat we ze een keer moeten meenemen, ook in het Centrumpark, van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we als gemeente iets publiek voorzien naar toiletten toe, die misschien 24 op 24 open kunnen zijn. Ik denk dat we die vraag gewoon moeten meenemen en een keer bekijken, wat we ermee kunnen doen.
Het is net, om het voorbeeld die u aanhaalt, Schepen van der Beken, zo belangrijk voor die groep mensen ook, want we mogen zeker niet miskennen, de groep mensen met bijvoorbeeld een stoma of met gebruik van incontinentiemateriaal, die worden steeds groter. Onze bevolking wordt ouder, maar wordt steeds langer ziek, dus dat groeit alleen maar, die populatie. Dus, en die vraag dan ook,
Maar het wordt sowieso meegepakt. Het is plan om dat te integreren. Alleen de vraag is waar
maar
en op welke
timing. Mijn bezorgdheid is een beetje dat er... En nogmaals, ik weet dat... Ik denk niet dat we nog veel mensen gaan vinden die deze nu nog gebruiken. Nee, maar dat we niet
in
zoveel jaar zonder zitten.
Ja, dat begrijp ik, ja. Natuurlijk, het is ook moeilijk om nog... Ja, ga je het ontijdelijk iets zetten? Ga je weer een los kotje zetten terwijl je al met twee gebouwen op zit? Ja, het is...
Ja.
Maar ja, dat kan, hè. Ja. Ja, maar ja, maar dat is, dat was het plan om dat te voorzien, maar ja, de vraag is, timing, snap ik, maar ja, een los kotje.
Goed, kunnen we hiermee afronden? Het wordt dus meegenomen, uw bemerking, uw bezorgdheid, heb ik begrepen. Verder geen vragen?
was dat die opstelling met die veldrijders aan het Kerkplein verdwenen. Dus al die veldrijders die intussen 25 kilo meer wegen, ze waren al weg. Dat is positief.
Philippe Hekire.
Ja, ik wil nog een keer terugkomen op puntje 5, als het mag. De vraag die gesteld was in verband met Huis Lummeijer, ik denk dat het Frans was, ik ben niet zeker. Dus op 1 juli 2021 is de architect aangesteld via bestelbon. Dus 1 juli 2021. Op 2 februari heeft CBS de omgevingsvergunning goedgekeurd. En op 6 april van dit jaar is het voorontwerp met raming binnengekomen. €121.000. Het budget is hoger, €147.000, dus via budgetwijziging. Maar dat komt omdat we ook erelonen, nutsvoorzieningen en er nog hebben bijgeteld. Voilà. Nee, die is gewoon aangesteld via bestelbon. Ja.
Dank u wel, Schepen Schelfhout.
Dan een belangrijke varia. Er is een rioleringsproject in aantocht in de Waregemstraat. En op 4 juli zijn jullie allemaal uitgenodigd op de infomarkt in de Wieke vanaf 6:30. En het zal een impactvol project worden die enkele jaren in beslag neemt. Waarvan de Waregemstraat zelf, het is een samenwerking met Waregem, toch vermoedelijk een jaar niet toereikbaar zal zijn. En de start der werken, misschien toch wel belangrijk voor iedereen, want iedereen gaat er wel een keer over aangesproken worden, is voorzien ongeveer einde september. Maar dat zal nog meer gedetailleerd worden uitgelegd op de infomarkt. Dan hebben we alle details.
Ik vraag mij enkel af, Schepen. Voilà, dat vraag ik mij ook af.
Dat begin op België is nog niet vast, dus we zijn daar nog in grote discussie. Maar goed, we kunnen niet anders dan nu die werken aanvatten. Alle voorbereidingen zijn gebeurd, de voorbereidende werken. En dan gaan we de andere werkzaamheden op elkaar moeten afstemmen. Maar het is niet evident, als we alles moeten blijven uitstellen, dan gaan we heel veel achterstand oplopen, zowel op vlak van nieuwe riolering, nieuwe wegen is en zo verder. Dus het vraagstuk België is nog niet opgelost, dus dan gaan we afwachten. Maar er zijn dus wel, we zijn met deskundigen aan het kijken. Nu gaat er een omleiding zijn, dat je kunt zien op de infomarkt, zal ook nog worden gecommuniceerd. En het moment dat de België echt de eerste spade echt effectief in de grond gaat, dan kunnen we er nog een keer over babbelen. Ja. U weet dat de België dat in samenwerking is met de Handschap Wegen en Verkeer, die eigenlijk alles in de banen leidt. Niet in de goede banen, Filip. Maar goed, ik moet dat niet zeggen hier in de gemeenteraad, maar er zijn al een aantal euvels op de weg waarbij dat er wat misverstanden zijn tussen partners die daar aan meewerken, waardoor dat altijd een stukje langer duurt. Dus de aanbesteding zelf is nog niet gebeurd en daar wachten we nu op. Dus
laat ons hopen dat nog even uitgesteld wordt, aangezien we binnenkort begint in de Waregemstraat in Vechten. Dus ik weet anders niet langs waar we Waregem nog kunnen bereiken dan.
Nu moet zijn, de schepen van Waregem hebben deze week overleg gehad, die nog veel meer werken. He. Dus Waregem is op dat vlak nog veel meer aan het werken. Misschien
is ook veel groter, Waregem.
Maar zij zien, maar daar ook in de buurt. Maar zij zeggen ook van goed, we moeten erdoor. Er is geen andere optie hoor. Het is daarom dat ik jullie inlicht.
Met alle respect, maar ik denk dat Teerlijk heeft één ontsluitingsweg richting Waregem. En we kunnen ons niet meten aan de omvang van Waregem en de talrijke ontsluitingswegen die zij hebben. En u spreekt over infomarkt op 4 juli en start werken september. U spreekt daarover een omleiding. Kan u nu alsjeblieft al vertellen waar die omleiding zich zal bevinden?
En de omleiding moet nog bekeken worden, ook de twee diensten van de mobiliteit, zowel vanuit Deerlijk als van Waregem.
En het gaat toch wel degelijk over de werken voorbij het kruispunt op de Molenhoek?
Ja.
Want als u spreekt over infomarkt 4 juli...
Juli.
Ja, 4 juni is al voorbij. Ja, maar dat kwam niet. scholen sluiten op dat moment en u start met werken in september, dat is de moment waarop dat kinderen terug school aanvatten. Kinderen die eerst een keer met de fiets naar de middelbare school gaan, worden eigenlijk wel of door uw Waregemstraat of langs uw Evangelieboomstraat gestuurd met de fiets. Dus wil je daar alsjeblieft nu al op anticiperen en contact opnemen met de scholen, dat als u al een beetje zicht hebt op de omwegen, dat die scholen, alle scholen van Waregem, daarover geïnformeerd zijn en een leerling daar ook kunnen over informeren die vanuit Heerlijk komen.
We gaan in de parallele wegen gaan we knippen doorvoeren, specifiek om de fietsers veilig te kunnen laten passeren en om de parallele wegen niet te gaan verbranden. In de zin van, door zwaar vrachtverkeer, dat er schade is aan die wegen, dat de omwonenden daar last van hebben. Dus dat is een van de plannen. En anderzijds, ja, als je een oplossing weet hoe dat je riolering kan aanleggen, zonder hinder te creëren.
Maar Bert, ik vraag
dat
aan
heel veel gemeenten effectief gelukkig maken.
Ik vraag alleen dat u tijdig contact opneemt met de scholen. En dat
u het wordt meegenomen bij onze diensten, zowel vanuit de mobiliteit van Dierlijk als vanuit de mobiliteit van Waregem, die samen rond de tafel gaan zitten om de omleiding te bekijken en ook eigenlijk alle aspecten, zowel naar bedrijven toe als naar hoe dat het best wordt eigenlijk georganiseerd.
Ik denk dat we daar moeten bijzondere aandacht voor hebben. Dank u, meneer Reek.
Natuurlijk, men begint eerst in de Evangelieboomstraat. Maar het is natuurlijk niet leuk schepen als openbare werken bekritiseerd worden. Hè?
Er is altijd ruimte voor kritiek, dat is geen probleem. Maar we moeten ook een beetje pleiten voor een bepaalde vorm van begrip. Ook, hè? Bedoel, we gaan de straat niet openleggen. Allee, zomaar, hè? Dat weten jullie ook wel. Hè?
Dus een bezorgdheid.
Dat is waar jullie als Schepencollege kunnen mee scoren, als jullie tijden en duidelijke communicatie voorzien voor jullie inwoners.
Ja,
maar kan daar alleen maar goede punten. Ik
kan u verzekeren dat we net hetzelfde verwoorden op onze werkgroepen, dat communicatie ontzettend belangrijk is. We zijn er ook mee bezig hoor, we gaan dat effectief doen. De reden dat ik het hier zeg natuurlijk is ook, het is vorige week pas vastgelegd alles, dus onze traject. Dus dat is de eerste vorm van communicatie naar jullie toe. Dus het is een voorrecht.
Goed, hiermee kunnen we afsluiten.
Meneer de voorzitter, ik zou graag nog iets zeggen. Jullie hebben allemaal 7 dagen geleden in jullie mailbox een uitnodiging gekregen voor de opleiding basisreanimatie en gebruik van AED-toestellen. En ik zou een heel warm oproep willen doen, dus dat gaat door in het Rode Kruislokaal op dinsdag 14 juni om 7 uur. Woensdag 15 juni om 2 uur en dinsdag 21 juni om 7 uur. Maar ik zou een heel warm oproep willen doen om zo massaal mogelijk daaraan deel te nemen. Want het is ook heel belangrijk om onze predicaat van hartveilige gemeente te kunnen behouden. Wij moeten aan een minimum van 10% van personeelsleden, bestuur en dergelijke meer geraken. En ik moet zeggen, vorig jaar is er een heel aantal medewerkers een opleiding gevolgd, maar via IDW. En dat telt niet mee. Dus het betekent dat we met onze raadsleden, en ik hoop, we leren er ook gewoon mee bij. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we dat volgen. Maar het is zeer belangrijk dat we er massaal aan deelnemen voor onze kennis op te frissen op dat gebied. Maar ook dus om een hartveilige gemeente te kunnen blijven. Ik dank jullie en ik kijk nog een keer terug naar die mail en schrijf jullie zeker en vast maar in.
Een warme oproep waarmee we hier afsluiten, want ik stel vast dat we nog een vraag hebben voor geheime zitting. Dank u wel aan het talrijk opgekomen publiek.